Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
Ja, ik ga mezelf toch even opnieuw introduceren. Op zich kan ik ervan uitgaan dat je al heel vaak hebt geluisterd of gekeken. Maar ik vind het gewoon mooi om het naar aanleiding van de gast van vandaag even een paar dingen terug te halen. Omdat daarmee dit gesprek, nou dat mag je best weten Alex van Galen. Ik heb er echt zoveel zin in.
Oh.
Ja, dat heb ik altijd hoor. Maar in dit geval, ik was jouw boek aan het lezen. Ik dacht, holy shit man. Kijk, ik ben Giel. Ik werkte bij de radio. Of ik werk bij de radio. Maar toen ik er werkte op een gegeven moment, was ik ontevreden. En had ik een verlangen om meer uit het leven te halen. Ik wist niet hoe ik dat moest doen. Ik zag bij mezelf een buikje. En ik ging trainen. Gewoon ouderwets in de sportschool. Had ik nog nooit gedaan. En daar kwam ik erachter dat ik gewoon ontzettend slechte, wat ze daar noemen, mind-muscle connectie heb. Ik weet namelijk gewoon niet precies waar alles zit in mijn lijf. En eigenlijk werd de road to six-pack, want de videoserie was vooral een road to hoe span je je buikspier aan. Ondertussen werd ik ook wat, ja, zoals dat gaat, je beweegt. Dan zijn er automatisch stofjes waarvoor je wat vrolijker wordt. En ik legde de link, alles kan je trainen. Dus niet alleen die balken die je opgaat, de duwen of wat dan ook. Maar ook gewoon je dankbaarheid, je positiviteit. Je kan je hersenen trainen. En nou ja, dat is eigenlijk het begin geweest van koekeroe. Koekeroe is een zelfbedacht woord. Omdat ik gewoon heel erg zat in alles wat ik las. De ene had het over je hart. De ander, dan kwam weer ineens het woord ziel. Dan ging het weer over gewoon je mind. En de onderbuik, waar ik dus toch al mee bezig was, omdat ik eigenlijk niks of weinig voelde. En ik wilde gewoon een woord verzinnen voor alles van binnen.
Heel goed.
En dat werd de naam koekeroe. Ook omdat ik dacht, en dat is, nou, laat ik daarmee beginnen met een vraag aan jou, van de goeroe zit in je. Je bent al goed genoeg. Het is alleen fijn als andere mensen je helpen met het ontdekken ervan. Maar het zit allemaal in je. Je moet niet, anders wordt het weer zo, dan wordt het weer allemaal zo streberig.
En, ja, ja.
Dit sluit naadloos aan op waar jij achter bent gekomen, zou ik zeggen. En hoofd, hart en buik. Nou, daar gaan we het zeker over hebben. Ja. Maar om te beginnen, koekeroe, heb ik ook een beetje bedacht. Zo van, je hebt geen goeroe nodig, want die zit in je. Maar door jouw verhaal begin ik daar gezond aan te twijfelen.
Ja, want? Omdat ik een goeroe
Baba een Baba. Leraar had.
Ja.
En ergens kan ik me ook wel voorstellen dat het wel fijn is. Dat weet je, ik bedoel, met trainen in de sportschool heb ik ook een trainer. Ja. Die me af, niet altijd, maar af en toe. En dan zegt hij echt dingen die ik zelf niet had kunnen bedenken. Ja.
Ik denk dat het wel het oude model is. We hadden het net over 3D met Naomi en 5D. Dus de nieuwe wereld.
Ja.
Ik denk dat het meer een 3D-ding is, die goeroes. Maar je hebt wel gelijk. Wat ik ook in mijn boek schrijf, als je concertpianist wil worden, ga je niet dat leren bij iemand die alleen een LOE-cursus heeft gevolgd. Dus dat je wilt bij iemand.
En je wil het wel van iemand leren. Dat is wel wat je zegt.
Het is vooral als je met energie werkt en ontwaken, dan is het, zeg maar, in de aanwezigheid zijn van iemand die dat belichaamt, ongelooflijk belangrijk, kan heel erg helpen. En dat hoeft niet per se een totaal verlichte guru te zijn zoals Baba. Maar het kan ook zijn een leraar die gewoon 3 stapjes voor jou uit is. Ja.
Oké, nou dat is dat gaat op mijn lijstje dan.
En het is met name het traditionele pad van we hebben 1 guru en 1 techniek en 1 pad. En dat is denk ik wel een beetje voorbij, want er is zoveel kennis beschikbaar voor ons allemaal. En we weten zoveel dingen meer dan bijvoorbeeld toen Boeddha leefde. Ja, over psychologie, over het onderbewuste. We kunnen het niet alleen van boeddhistische technieken hebben. We moeten ons eigen smorgasbord, of hoe wil je dat noemen, samenstellen.
Ja, een beetje van dit, een beetje van dat. Ja. Dat is ook precies, ook weer helemaal in de lijn van koekeroe. Niet wat je moet doen, maar wat je kan doen.
Exact.
Maar Jouw baba zei er toch wel iets moois over, namelijk je kan maar beter één diepe kuil graven dan een paar halve. Of je ja. had ook nog vergelijking met twee benen in twee boten.
Ja, heb ik ook heel lang mee geworsteld. Zo ja. van, shit, ja, dit mag niet.
Want ik heb dat soms nu ook wel eens, dat ik denk, ja, ik vind het gewoon heerlijk als nou, ik zeg wel eens als een kind in de snoepwinkel. Ja. Maar je kan ook denken, focus, make up your mind en volg iets wel een beetje, ja.
Ja. Ik denk dat je het allebei nodig hebt. Ja. Dus wat ik ook adviseer is dat mensen eerst een methode kiezen en zich daaraan houden.
Ja.
En dan maar wel gewoon, je bent er zelf blij met je hoofd dus, en je buik en je hart. Maar om dat te doen waar jij behoefte aan hebt op dat moment. Ja, dat klinkt ook weer vaag natuurlijk. Ja, ja. Maar een basis hebben in een techniek. Zo van, ik ga bijvoorbeeld mindfulness doen of ik ga TM doen. En daar wel dan...
Dat is TM.
Transcendente meditatie. Oh, ja, ja, dat is eigenlijk gewoon een woordje herhalen in je hoofd, zodat je mind rustig wordt. Dat je daar een beetje beter in wordt in een aantal jaren. En dat je dan vanuit daaruit gaat opbouwen.
Ja.
Ja.
Nou ja, jij hebt al de term ontwaken genoemd. Het is, ja, maar ik vind het grappig. Dat vind ik wel echt, dat jij daar zo mee bezig bent.
Ja.
En ook al jong, weet je wel. Als je op je 23e echt zoiets hebt van, ik wil verlicht worden.
Ja, ja, dat is best extreem.
Dat vind ik extreem, ja. Maar wat ik moet zeggen, en er zitten wel meer mensen hier aan tafel waarvan ik merk dat die er heel erg mee bezig zijn.
Ja,
ja, ik heb zelf helemaal niet, lijkt me, ja, ik weet niet. Maar ik heb er ook helemaal geen beeld bij.
Nee.
Maar ja, ontwaken is er verschil tussen verlichten en ontwaken?
Ik heb het specifiek het woord ontwaken gebruikt, omdat ik mezelf niet wilde vergelijken met Baba, die dus eigenlijk wat wij dan noemen Nirvikalpa Samadhi had. Dat is de hoogste vorm van verlichting in de Kriya Yoga.
Ja.
Dat zijn dus mensen die zonder ademhaling en zonder hartslag in een grot kunnen zitten urenlang.
Ja.
En dan niet dood zijn als ze terugkomen. Nou, dat heb ik niet.
Nee.
Dus ik noem het ontwaken. En ontwaken ook omdat het is wat in meerdere stadia gaat. Ontwaken is eigenlijk ook door een deur gaan. En als die deur eenmaal achter je dichtvalt, dan is de wereld veranderd. Want als jij iets ziet opeens in
dan
je leven, kun je niet ontzien en wegzien. Ik zie ook overal om me heen nu mensen, mijn vriendin, mijn oudste zoon, mensen die opeens van die ontwakingservaringen hebben.
Ja.
En het is een beetje van deze tijd. Ik denk, we leven in een extreme tijd. En er gebeuren, ja, we zitten in een spirituele revolutie, denk ik echt. Ja,
ja, mooie tijd, toch?
Maar goed, je hebt niks om met ontwaken. Maar je bent wel aan het ontwaken.
Nee, ontwaken vind ik al wat fijner klinken. Want dat is gewoon, ja. dat voelt een beetje als scherp zijn, wakker worden. En gewoon meer ontdekken.
Ja, precies.
Maar gewoon die drang naar verlichting.
Die heb ik ook losgelaten.
Nee, dus dat is, want er precies, is maar één ding wat er mee bezig is. Dat is het ego, zou je zeggen.
Ja, precies. Het is een ego-project. Verlichting is een ego-project als je niet uitkijkt.
Ja.
En dat kan ook niet anders. Want als je begint aan je spirituele pad, dan... Wat ik al zeg in het boek... 99% van je gedachten komen uit het ego op dat moment. En hoe meer je gaat mediteren, hoe meer de ziel zeg maar het overneemt. Ja, mm-hmm. Klinkt dan ook weer...
Maar toch dan even, we gaan gelijk diep, Alex. Ik hou ervan.
I love
it. Ja, want toch even over dat ego. Want inderdaad, je hebt dat helemaal uitgelegd hoe, wat verlichting in verschillende groepen, zeg maar. Hè? Ja. Maar meestal heeft het wel te maken met geen ego of geen identificatie met ego. Ik heb het hier met Jan Geurts ook uitgebreid over gehad en kwam daar ook een beetje.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld met Willem Glaudemans en Anne van der Leer, dat is het heel erg. Ja, alles is liefde. Dan is. Maar. En ik heb jou ook ergens horen zeggen. En nou ja, in je podcast. Ego blocks natural progress.
Ja.
Nou, leg dat uit. Dat kan je niet zeggen, vind ik.
Nou, het hoeft niet altijd je natural progress te.
Nee.
Kijk, je kunt je ego trainen. Ik noem het altijd. Je gedachten en je bewustzijn, dat is zeg maar een gezin wat in een auto zit. En het ego is dan de kleuter in het gezin. Zo zie ik dat.
Hmm.
En het is heel fijn om een kleuter in je gezin te hebben. En we houden allemaal van onze kinderen. Het probleem is dat hij vaak aan het stuur zit. En dat is lastig. Dus dan kun je beter een ouder hebben, de ziel in dit geval, die dan zegt, nou, laat mij maar sturen. Ik geef ons leven richting. Je hebt heel veel richtingen in de spiritualiteit die proberen die kleuter om te leren autorijden. Dat lijkt me niet verstandig. Maar het is wel zo, we willen voor ons ego goed zorgen. We willen dat het goed functioneert. Dus het is niet zo dat ik het ego dood wil hebben,
nee,
absoluut.
Precies.
Het is een kind waar je heel je leven plezier van hebt. Omdat je kunt ook niet functioneren in de maatschappij zonder je ego. Dus ik ben niet van de richting van het ego moet overmeesterd worden.
Nee. Dat vind ik fijn om te horen. Want dat word ik ook een beetje kriegelig van. Ja, omdat ik ook denk dat het je... ergens heeft het je ook de drive gegeven om het boek te schrijven.
Absoluut. Alleen op een gegeven moment, als het ego blijft controle houden over dat spirituele proces, dan it blocks your natural progress.
Ja. En dat vind ik wel mooi dat je dat ook omschrijft. Zoals gezegd, jij ging heel jong eigenlijk al in deze business, zou je kunnen zeggen. met heel veel meditatie. Ja. En ergens had je toch op een gegeven moment zoiets van... ik ben helemaal niet echt naar mijn lijf aan het luisteren.
Helemaal niet, nee. Daar pluk ik nog steeds de vruchten van, zullen we maar zeggen. Nu ik al jaren met taoïstische oefeningen bezig ben en goed contact heb met mijn lichaam, heb ik nog steeds wel last van een aantal kwalen. En dat wijt ik toch wel aan de manier waarop ik met mijn eigen lichaam ben omgegaan in die eerste jaren. En het was eigenlijk zo stom. Ik had wel allemaal mooie ervaringen in mijn meditatie, maar hoe meer ik mediteerde, hoe slechter ik me voelde. Terwijl ik had geleerd van, als je nou gewoon 10 uur per dag kriya yoga doet, dan heb je straks ook die nirvikalpasama. Dus daar geloof ik.
Wat is het laatste wat je zegt? Dat is totale verlichten. Ja. Daar was je wel zo naar op zoek.
Een beetje, ja. Ja en dat gaf eigenlijk al aan, op zich leuk dat iemand dat heeft, maar ook van, het gaf ook aan van, ik wilde eigenlijk niet op aarde zijn. Ik wilde niet in mijn lichaam zijn. En in je lichaam zijn is de meest directe vorm van op aarde zijn die er is natuurlijk.
Ja, jij zegt, en dat vond ik heel fijn om te lezen en herkende ik ook heel erg van, dat heel veel mensen eigenlijk te hoog in hun lichaam zitten.
Ja.
En daarmee heel spiritueel zijn.
Ja.
Maar precies. Niet geaard. Dan ben je ook niet ontspannen. Dan geef je te veel of neem je te weinig of whatever. Je bent gewoon niet.
Nee, mensen willen in die hogere chakras zitten, waar die zuiverheid zit en de liefde, de love and light willen we de hele dag ervaren. Maar de echte issues waar we aan moeten werken, willen we die blokkades oplossen in ons bewustzijn, die zitten in je lichaam. Die sla je in je organen op volgens de Taoïstische leer. En nou, daar zul je toch echt mee moeten dealen, wil je 100% in balans komen.
Jij noemt het al een paar keer, omdat je dus ook heel erg van die school bent, om het zo maar te zeggen. Zit er nog verschil in Taoïsme en Daoïsme, of is dat allemaal?
Nee, dat is gewoon een uitspraak.
Wat is het?
Taoïsme is ook een spiritueel pad, een traditioneel spiritueel pad uit China.
Dat betekent letterlijk pad? Toch? Tao
ja,
is toch pad?
Ja, Tao betekent weg, inderdaad. Ja. De weg die geen weg is. Daar zijn een hoop leuke dingen voor. het is ontstaan uit een soort shamanisme, geloof ik. Maar het is, je weet bij die richtingen nooit. Je weet nooit waar alles vandaan komt. Er zijn zoveel verschillende theorieën over. Maar het is een hele aardegerichte vorm van spiritualiteit. Het is de enige spiritualiteit die ik ken die begint in het lichaam.
Ja.
En die zegt van, oké, je werkt eerst aan je lichaamsenergie en je buik. En dan als je daar de energie lekker stroomt, dan stroomt dat vanzelf door naar je hart. En vanuit je hart naar je hoofd. En dan zit je wel in die bliss en zo. Maar je begint bij de basis. En als ik kriya yoga deed en ik had een diepe samadhi-ervaring, zoals ze dat dan noemen. Mm-hmm. Dan was ik na afloop altijd uitgeput. En dat is toch wel vreemd.
Als je zou full of energy moeten zitten.
Ja. Het was omdat het niet gevoed werd vanuit mijn buik en vanuit mijn benen en vanuit de aarde.
Ja, daarom denk ik die intro even, want dit is dus waarvan ik heel erg denk, oh, maar hier zit voor mij dus een hoop.
Ja.
En ik kan me dat ook herinneren van het eerste gesprek dat ik had met Jan en Caroline, ging over tantra. En dat vond ik ook zo fascinerend, omdat ik altijd wel voelde. Nou ja, ik had ooit, een van de eerste boeken die ik las was natuurlijk, zou je zeggen, Napoleon Hill, Think and Grow Rich.
Ja.
En dat ging heel erg over transmuteren van seksuele energie. Ja. En ik dacht al van, wauw, dat is iets. Alleen het is daar zo vaag omschreven.
Ja, maar dan heb je dat is een van de boeken die ik heb meegenomen. Dat gaat exact daarover.
Oh.
Dat gaat over het transformeren van, dit is het mannelijke boek over mannelijke seksuele energie. Heel belangrijk in de taal.
Oké, en we gaan het gelijk hierover hebben.
Oké,
wat ik wilde zeggen is dat zij een oefening deden waar die heel erg ging over hoofd, hart en buik. En dat was gewoon puur een beetje met aanraken. Maar toen voelde ik al wel van, oh ja, maar daar gebeurt eigenlijk helemaal niet zoveel tussen.
Wat bedoel je, niet veel tussen?
Nou, dat
bij jou niet? Of,
nee, bij mij niet. Dat ik gewoon heel erg merkte dat hoofd, hart en buik
niet open waren.
Nee.
En je merkt ook, als je in bed ligt met een partner, hoe belangrijk dat is. Dat de buik sluit zich aan op de buik van je partner. Mm-hmm. Je hart op haar hart. en je hoofd op haar hoofd. Als dat open is, alle drie, dan gaat het de partij stromen.
Ja, ja, precies.
En ja, dat is het Taoïsme. En de tantra en Tao lijkt in die zin heel erg op elkaar.
Oké. Okay.
Ja, de Taoïsten hebben wat verfijndere technieken om met die energie te werken, die de tantra mensen weer hebben overgenomen. En anderzijds zijn tantra mensen heel erg goed in het communiceren in bed, zeg maar. Het contact leggen.
Ja, ja, ja.
En daar hebben de Tao-leraren soms nog wel iets te leren.
Oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, je pakt er gelijk een boek bij. Dus laten we maar gewoon even die drie boeken doen. Dan komen we vanzelf op allerlei dingen.
Ja, why not? Ja.
De Taoïstische Geheimen der Liefde.
Der Liefde, van Mantak Chia en Michael Winn.
Ja, ik wist wel dat je die ging noemen, want je haalt het ook aan in jouw eigen boek.
Ja.
Ja, wat heeft het je gebracht?
Als je echt ver wil komen en zo fanatiek bent als ik met je kundalini-energie. En dat, je wilt dan eigenlijk dat die kundalini-energie in de meest subtiele kanalen in je rug gaat, helemaal naar je fontanel gaan.
Ik heb ooit een keer, ik heb wel eens gehoord van de term kundalini. Ik heb ooit een keer waanzinnig kundalini dansen gedaan, waarbij je gewoon de hele tijd zo je buik schudt. Ja. Ja, en op een gegeven moment, jongen, ik was helemaal los.
Ja, nou, er zijn verschillende vormen van kundalini-energie. Als je echt die verlichting wil bereiken, moet dat een wat verfijndere vorm zijn. Maar dat maakt niet uit. Zodra je ejaculeert als man of als vrouw menstrueren, dan ben je eigenlijk die energie kwijt. Het heeft heel erg te maken met de seksuele energie.
Dan ben je de kundalini-energie kwijt?
Nou, kwijt, maar dan valt hij een paar etages lager weer.
Oké, ja, ja, ja.
En dus vandaar ook dat heel veel spirituele paden bezig zijn met celibatair leven. En ik merkte ook op een gegeven moment van, ja, hoe minder ik aan seks deed, hoe dieper mijn meditatie werd.
Zeer herkenbaar.
Ja, maar heel slecht voor je prostaat en je
voelt ook
je
alles wat onnatuurlijk is.
Heel onnatuurlijk. Ja. Ja, dus ik voelde wel allemaal love en zo en bliss.
Ja.
Maar dat zat daar beneden niet helemaal goed.
Nee.
En toen ben ik met Michael Winn in contact gekomen. En hij zei, je moet kriya absoluut gaan combineren met Taoïstische technieken der liefde. Zoals dat dan heet in het Nederlands. En ja, dat is voor heel veel mannen het entreepunt in het Taoïsme. Die willen met hun seksuele energie leren omgaan. En dan komen ze op het spirituele pad van de Tao terecht.
Ja.
Het is de sterkste energie die we hebben namelijk.
De levensenergie en seksuele energie is hetzelfde, denk ik.
Ja.
Maar dat is een vrij dik boek, dus ik ga het met liefde lezen. Maar kan je een tipje van de sluier oplichten over hoe je dus... Want ik denk dat we allemaal, en de mannen zeker, heel erg de drive kennen van... Jezus, als ik die energie eens kon omzetten.
Ja, en met name, ik ga daar een cursus over online zetten in augustus. Er zijn met name vrouwen die mij dat gevraagd hebben om dat te doen. Omdat de mannen dat die mindful seks niet kunnen. Hè? Want wat je in feite wilt in de Tao en de Tantra is dat je gewoon uren met elkaar de seks bedrijft. Ja. Of de liefde bedrijft.
Maar dat is totaal niet zoals wij het op de filmpjes zien, zal ik maar zeggen. Daar zit een en al verkramping
dat
in.
Dat is de yang manier. Hè? Yang is mannelijk en vuur. Dat is van klaar.
Precies.
Maar de watermanier, de vrouwelijke manier die nu in opkomst is, en waar alle vrouwen die willen dat ook, dat is langzaam. En het water van de vrouw moet langzaam worden opgewarmd door het vuur van de man.
Ja, ja, ja.
Ja, en dan krijg je die innerlijke alchemie, zoals we dat dan noemen. Maar daarvoor is nodig dat je wel steeds naar een hoogtepunt gaat in je vrije, maar dat je niet ejaculeert en niet dat orgasme doet. Op het moment dat je een orgasme hebt, hoe prettig dat ook is, dan is het energieveld wat je opbouwt tussen twee mensen, is dan weer weg. En ja, voor mannen is dat natuurlijk nog wel een dingetje om dan, net als je lekker opgewonden bent, om dan niet te ejaculeren. Nou, daar zijn dan spiertechnieken voor, maar ik heb daar een hele andere visie op, hoor. Maar ja, je kunt je bekkenbodemspier van voor en naar achter aantrekken en dan met een ademhaling naar boven halen, die energie door je ruggraat.
Ja.
Alleen dan moet je hem ook weer naar beneden krijgen via de voorkant van je lichaam. Maar dat is, je wilt dat niet zomaar proberen zonder dat je dit kanaal in je voorlichaam opent.
Ja.
Want anders blijft al die energie hier zitten en dan krijg je kundalini-syndroom, zoals ze het dan noemen.
En wat houdt het in?
Dat al die energie in je hoofd zit, dat je hoofd in feite explodeert.
Ja, 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 ja.
Dat wil je echt niet hebben. Nee. Dus dat moet op een goede manier. Nou, ik ben niet zo voor van de controle van de spieren. Maar het proces werkt het makkelijkst als je ontspannen bent. Dus ik richt mij in mijn touw heel erg op ontspanning.
Ja, maar hier zeg je wat. Ik zal je zeggen, dat is medegekomen door iemand die luisterde naar Koekeroe en me getipt heeft. Want die hoort mij gewoon heel erg in dit proces. Hoort mij ook heel erg vaak naar de wc gaan. Dus ik loop nu bij een bekkenbodem.
Heb ik ook gehad.
Specialist.
I know what you're talking about.
Ja, dat vind ik fijn om te horen. Maar jij zegt nu even, ja, ontspannen te hebben. Ja, ten eerste zou ik
willen... Krijg je zo'n ding in je kont ook, of niet?
Nee, oh nee, ah, dus over ben je
ik kreeg
niet.
Een ding in mijn kont en dan moest ik mijn anus ontspannen. Ja, sorry voor de luisteraar.
Nee, ja, oké. Okay.
Dat is die bekkenbodemspier is ook heel erg connected met je anus, hè?
Ja, maar ik bedoel, jij zegt nu ontspannen. Terwijl, ja, ik moet het eerst voelen en daarna kan ik het pas ontspannen. Dit is twee stappen te ver.
Wat bedoel je met eerst voelen?
Nou, ik heb...
Jij hebt geen contact met je lichaam.
Nee.
Nee.
Nee, exact.
Ja. En dat is omdat het niet gespannen is. Dus een beetje... omdat het niet maar ontspannen
het
is. Ja,
omdat het niet ontspannen is. Ja, ja, precies.
Ja, dus de ontspanning is dan de manier om contact te krijgen.
Ja, maar ja. Hoe kan je iets ontspannen waar je geen contact mee hebt?
Zoals ik het heb geleerd, eerst aanspannen en dan uitspannen.
Ja, precies. Dat ontspannen. Zijn ook een beetje de oefeningen, ja.
Ja, ja.
Ja, goed. Ik zou jou niet verder als medisch... maar ik bedoel te zeggen, jij zei maar even iets te makkelijk, moet je alles ontspannen. Terwijl ik ben heel erg in een proces om dat te doen. En dat levert me veel op, hoor. Dat je ineens denkt, oh, ik wist helemaal niet dat er spanning zat.
Nee. En dat is eigenlijk het hele Tao-pad. Is gewoon alle vormen van spanning die je hebt in je energielichaam en in je lichaam. Daar werk je aan. De psoas-spier, alles, alles.
Hey, daar heb ik ook veel over gelezen. Omdat ik in die hele buikspier-challenge toch echt wel erachter kwam... dat daar een diepere laag ook wel achter
maar
zit.
Maar de psoas-spier moet je niet spannen. Nee, moet je ontspannen.
Ik weet het.
Ja, goed.
Psoas, de spier van de ziel.
Ja, want die ligt zo diep. Als jij je niet lekker voelt, als je niet lekker in je vel zit... dan is die spier te gespannen. Omdat daarom is het de spier van de ziel. Dat ligt heel diep bij wie jij bent en hoe je op dit moment voelt.
Maar hoe heb jij dat geleerd? Is dat gewoon ook weer practice en eerst maar even niks voelen en steeds meer?
Ja, ik weet dat ik... ik heb bij Eva van der Plas, dat is een van die mensen die ik ook in die podcast interview, heb ik een psoas workshop gedaan. Zij is een leerling van Liz Koch. En dat heb ik toen een dag gedaan hier in Amsterdam. Of nee, we zitten hier in Haarlem.
Ja.
Dat ontspande iets waarvan ik helemaal niet wist dat ik het had.
Nee, precies. Echt. Precies. Oh, wow.
En toen je voelt eigenlijk al je spanning gewoon uit je lichaam de aarde in druipen. En dat is het effect van heel veel taoïstische oefeningen. En ik weet dat ik toen de volgende dag had ik een best wel spannende meeting bij RTL4. En ik had geen spanning, want de gedachten kwamen wel in mijn hoofd op, de gespannende gedachten. Maar mijn lichaam liet het gewoon... En zo hoort het te gaan. Dat is wat je een hond ziet doen na een gevecht. Want ik wil afschudden. En dat is hoe het hoort.
Ja. Ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet gezegd. Maar Alex is gewoon mediamannetje. is van Michiel de Ruiter, schreef je in het script voor. Kees & Co, Roze Geur, Wodka Lime, vond ik zelf heel leuk. Was het trouwens, gewoon even de technisch vraagje... maar is het dan heel moeilijk om een boek te schrijven?
Nee, dit is mijn 7e boek, maar het is het eerste boek over...
Precies, het is geen fictie, het is geen...
Dat was ontzettend moeilijk.
Ja.
Want normaal, als ik er niet uitkom, dan...
Ja, dan verzin je wat.
Zag ik hem uit mijn duim. Ja. En nu moest het moest echt kloppen.
Ja, nee, dat begrijp ik. Waar zitten we? Nee, we hebben het nog een beetje over het boek en die technieken.
Ja.
En dus contact met je lichaam. Ja, gewoon practice.
Ja.
Nog iets anders wat je uit dit boek hebt gehaald?
Ik zou niet uit een boek gaan oefenen dit. Ik zou dan echt wel bij een leraar dit gaan doen. Want anders dan, dit zijn zulke heftige energieën. Dat wij op een verantwoorde manier doen.
Je moet gewoon een beetje zelf oefenen met masturberen en niet klaarkomen en zo.
Absoluut.
Dat doe je dan niet met een leraar of wel? Misschien is het mijn eigen beperking. Ja, wel dus, oké.
Ja. Ja. En je moet ook goed geaard zijn voordat je hier begint.
Nee, maar daar, precies. Misschien moeten we voordat we naar de andere boeken gaan, daar toch even wat meer... Want dat is wat je nu al een paar keer gezegd. We hebben het gehad over hoe heel veel spirituele mensen dat doen. Spiritual bypassing.
Yes.
En wat jij net zegt, is dus ook echt geaard zijn.
Ja. En ik was de minst geaarde persoon op aarde. Hè? Dus ik moest het echt leren. Maar daardoor heb ik het ook grondig aan moeten pakken. Maar het is denk ik de essentie van waarom ik het nu zo goed voel. Gewoon grounding.
Ja.
Ja.
Ik vond een mooie uitspraak in je boek. Omhels de aarde en de hemel zal je zoeken.
Ja. En dat is ook een energetisch principe. Dus als je de yin... energie omarmt, dan
dus het
universum wil in
vrouwelijke.
Ja, en dat universum wil in balans zijn, dus dan komt de yang energie vanzelf naar je toe. En dat is zowel de aarde is dan yin, en de hemel is yang. En zo is het ook echt. En we hebben zoveel yang, zoveel vuurenergie al in ons leven. We leven in een mentale maatschappij. Het is allemaal vuur. Wij noemen dat vuurenergie in de Tao. Mm-hmm. Dus de mentale energie, vuurenergie, dus hete energie die omhoog gaat. En dus als jij mentaal bezig bent de hele dag, dan gaat die energie naar je hoofd. Die gaat in je hoofd zitten. En waar we ons niet op richten in ons leven, dat is de waterenergie. Dat is de ontspannende, geaarde energie die jou in balans kan brengen. Wat wij dus hebben is burn-out, letterlijk. Het is te veel vuur.
Ja, ja, ja. Ja. Nee, het doet mij denken aan en iets wat ik ook in mijn eigen boekje heb geschreven. Ook weer naar aanleiding van een gesprek dat ik eerder heb gehad. Wat heel erg ging over qigong.
Ja.
En dus, nou ja, dat zal denk ik ook heel erg taoïsme zijn, bedenk ik me nu. Het samenspel tussen alle elementen. En hoe dat weer verbonden is.
Ja.
Water, vuur, aarde.
Vijf elementen.
Ja, de vijf elementen. En hoe dat weer verbonden is aan organen.
Ja.
En plekken in je lichaam dus.
Ja. Dus in de Tao-leer is het zo dat... En dat heeft ook met emoties te maken. Daar wil ik eigenlijk naartoe.
Mm-hmm.
Wij associëren wel ons hart met liefde in het Westen. Maar volgens Taoïsten worden negatieve emoties die we niet 100% doorvoelen, die dus niet weg kunnen uit ons lichaam, die blijven in ons lichaam zitten.
Ja.
En die zitten in bepaalde organen. Dus verdriet zit in je longen. Boosheid zit in je lever. Daarom zeggen we ook van, wat heb je op je lever? Zorgen in je maag. En ze hebben hele eenvoudige techniekjes in de Tao om die spanning eruit te halen en die negatieve emoties eigenlijk los te laten, weg te blazen letterlijk. En dan gaat dat weer stromen en dan gaan die vijf elementen die dus met die hoofdorganen verbonden zijn, die gaan komen in balans. En dan voelt je in balans. Waar de westerse spiritualiteit focust zich heel erg op die bliss en love. Dat zijn best wel extreme. We willen naar dat doel toe van de bliss. Maar in de China is het, we zoeken balans, we zoeken harmonie.
Ja.
Dat is een heel ander uitgangspunt, maar het is wel gezond.
Ik vind het mooi dat jij, en dat is een beetje, dan wordt het misschien allemaal wel heel wetenschappelijk, maar omdat jij het echt zo in de organen koppelt. Ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeggen dat het juist zit in datgene wat om je spieren heen
vast,
zit.
Ja.
Ja.
Ook, ja, dat heeft er ook weer mee te maken. Daar zit ook weer spanning. En als je fascia niet ontspannen zijn en niet in beweging zijn, dan kan de spanning ook daar weer niet doorheen afvoeren. Het is de bedoeling eigenlijk dat energie door je lichaam van boven naar beneden de aarde in druipt. En alles wat gespannen is, dus een orgaan waar negatieve emoties zitten opgeslagen, de fascia, de psoas, alles kan dat tegenhouden. En alles wat je opent en ontspant, dat brengt die flow op gang. Waardoor je echt een connectie voelt tussen hemel en aarde.
Mm-hmm. En dus inderdaad niet alleen maar opstijgt, maar gewoon juist grounded, zeg jij, gewoon zoals bomen wortel in de grond hebben.
Ja. En dan kun je de hoogste energieën handelen, zeg maar, in je diepe meditatie. Dan kun je, als je geaard bent, kun je dat veel beter aan. En dan is het ook niet slecht voor je lichaam.
Want anders kan het echt slecht voor je lichaam zijn.
Ja, dan ga je te veel weer in je bovenlichaam zitten. En dan kan de boel verkrampen.
Ja, ja, ja.
En dan kunnen mensen een beetje gek van worden. Ook als ze de hele dag in die zweverige energie zitten en niet geaard zijn. Is gewoon niet gezond.
Nee.
Ook psychisch niet gezond.
Nee, je zweeft gewoon echt weg, ja.
Ja,
ja, ik vind het een mooi beeld. Ja, ik zit even te denken, maar ik weet niet. Want ik heb dat een klein beetje gedaan, omdat jij van die filmpjes gemaakt hebt. Er zijn heel veel filmpjes. Ik moet ook weer gelijk naar het toilet, merk ik, weet je wel. Waarvan ik eigenlijk weet dat ik hier echt boven zou kunnen staan. Maar
waarom zou je er boven staan?
Ja, omdat ik dat echt moet van de Beckham
specialist. Je maakt dus contact, blijkbaar. Dus je voelt iets. Je zegt, ik kan niks voelen.
Nee, dat is het. Misschien is dat het wel. Misschien is het de hele tijd een soort schreeuw om aandacht. Waarom ik gewoon zo heel vaak moet plassen. Maar ik weet nu inmiddels, en ik moet zeggen, als ik het niet doe, dan weet ik ook dat ik moet mezelf ook hierin trainen.
Ja,
ik heb altijd geleerd van mijn moeder, soort van luisteren naar je lichaam. Als je moet, dan moet je. Maar mijn hele systeem is daar nu toch een beetje verslag over. Dus die gaat gewoon, omdat het allemaal niet ontspannen is, die gaat gewoon bij de minste gering zal denken, je moet weer.
Maar ik heb dus hetzelfde probleem gehad, en nog steeds wel.
Ja.
Maar ik zit wel recht op mijn stoel. Ja. Jij zit een beetje zo.
Nee, precies.
En je zit vrij hoog in je lichaam, in je schouder. En je probeert eigenlijk niet, en dat herken ik heel goed. Jij probeert eigenlijk niet op je stoel te zitten, want dan heb je pijn. En het is juist zo dat je...
Ik zou willen dat ik pijn had, Alex.
Oh,
dan zou ik
pijn.
Wat voelen.
Ook, ik had echt pijn. Ik
maar dat weet ik. Maar dat, ik moet zeggen, jaloers is echt een emotie die ik niet zo goed ken. Maar ik dacht wel van, maar dan heb je wat, weet je wel. Dan heb je, voel je pijn.
God. Ja, ja.
Ik voel helemaal niks.
En je kunt ook dat deel masseren, hè, met drie vingers.
Nee, maar nergens niet. Oh. We hebben het nu heel erg over inderdaad Pyreneeën en dingen. Maar ik bedoel... daarom wilde ik, maar ik ga dan toch eerst even plassen, want dan ben ik iets ontspannender. Misschien kunnen we even kort een kleine break doen, als je dat goed vindt, met een kleine inzage in de gouden glimlach.
Ja.
Ja, dan ga ik even plassen.
Kleine inzage.
Maar goed, ik zit weer.
Ja.
Goed geaard. Ik moet zeggen, jij zegt dus ook blote voeten zijn gewoon over het algemeen goed. Maar als ik bijvoorbeeld gewoon zo...
Prima, joh. Prima.
Is prima, hè?
Ja.
Ja. Hoe heb jij het?
Ik heb gewoon rubberen Nike.
Oké.
Ja, maar het is prettiger om...
Wel met sokken ook nog.
Ja?
Ja. Oké. Okay. Nou, ja. Ik dacht van deze man komt op blote voeten binnenlopen. Nee.
Nee, een beetje lastig.
Ja, oké, okay, dat is ook een beetje gedoe buiten, ben ik met je eens. Maar goed, in ieder geval, voor de oefening is het misschien wel goed om het... Oh, ik moet de hele tijd niet op tafel slaan.
Welke variant wil je doen?
Ja, precies.
Er zijn 3 varianten.
Ik heb... ik ken er 2.
Nee, je kunt de spijsvertering doen.
De spijsvertering, ja.
En je kunt de organen doen, die 5 organen, de 5 hoofdorganen, kun je ook doen.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt even met een plaatje erbij heb gezocht.
Ja, ja.
Om te kijken, oké, okay,
waar zitten die dingen?
Waar zit je mild, waar zit je lever? Ja,
Ik ook, hoor.
Nee, oké. Okay.
Ja.
Nou, oké, okay, laten we die...
Maar hoe lang mag het duren? Want het is...
Nee, we doen gewoon, het is misschien een beetje oneerbiedig. We doen hem gewoon even on speed. Of jij doet hem even on speed.
Ik doe hem even on speed.
Maar gewoon de basiselementen.
Ga snel zitten.
Ja, come on. Ja.
Oké, okay, doen we dan de ogen even dicht?
Ja.
Oké. Okay, zit met je bips op de stoel en met je voet op de grond. En dan doen we dan even een snelle scan van boven naar beneden. Of al je spieren ontspannen zijn. En dan laat je gewoon even los. En deze oefening noemen we de innerlijke glimlach. En die doen we ook met een hele subtiele glimlach om onze mond. Dus dat is niet, zeg maar...
Niet de Joker, zeg maar. Gewoon.
Nee, precies.
Heel subtiel.
Precies.
Nee, maar het is wel, ik vind het mooi, omdat iedereen, als je het ook maar een klein beetje doet, je voelt gelijk...
Je voelt het al.
Swing.
Het heeft meteen effect. Je krijgt meteen bepaalde chemicaliën in je lichaam.
Absoluut.
Ja. En met die innerlijke glimlach doe je deze oefening. En met wat wij noemen zachte ogen, zeg maar liefdevolle ogen. Je stelt je voor dat je contact maakt met de zon. Of je die nou wel of niet ziet, of er nou wel of niet wolken boven hangen. Waar die ook is. Maak contact met de zon. En dat is zeg maar een soort super glimlach energie. Gouden energie. En die energie begint je voorhoofd in te stromen. Je zuigt hem als het ware naar binnen. Het is een gouden... vloeibare energie die je hoofd instroomt en die je hele hersenpan vult. Je linker hersenhelft en je rechter hersenhelft. Normaal doe ik dat langzamer, maar dat doen we nu even op speed. En je hele hersenpan wordt gevuld met die gouden vloeistof van de glimlach. Hele positieve energie. En als we de hele hersenen, alle hersenen... helemaal doorgespoeld hebben met die gouden glimlachenergie, dan verzamel je hem in het midden van je hoofd en dan laat je hem door je mond, door je keel naar beneden stromen naar je thymusklier. Die zit hier bij je in het midden van je borst. En je laat de thymusklier even lekker goud worden, gouden vloeibare energie. En dan stroomt je energie door naar je hart. En je laat je hele hart opvullen met die gouden energie. Dat je alle hoeken en gaten van je hart helemaal die gouden energie kunnen voelen. En dan stroomt die door naar je longen, je linkerlong. En dan naar je rechterlong. En je kunt altijd weer bijtanken bij de zon als je dat wil, als je dit langzamer gaat doen. Je longen stromen helemaal van die gouden energie. En dan laat je hem rustig doorstromen naar je lever. Dat zit aan de rechterkant. Onder je ribbenkast. Het is een van de grootste organen die je hebt. Misschien wel de grootste organen. En je laat de hele lever gewoon helemaal doorstromen met die gouden energie. Helemaal doorspoelen. Totdat iedere cel van je lever helemaal oplicht van die gouden vloeistof. En dan gaan we snel door naar de mild. En de mild zit aan de linkerkant van je onder je ribbenkast. En die laat je even lekker doorspoelen. Tot die helemaal opgeladen is. En dan gaan we naar de nieren. En de nieren die hangen zeg maar meer aan de achterkant van je lichaam. Half onder je ribbenkast. In het midden van je lichaam, links en rechts, heb je een nier. En ik moet hem misschien even opzoeken waar die hangen precies. En dan laat je die lekker opvullen met gouden energie. Dan zijn de nieren het moeilijkste te voelen. Dus als je daar wat last van hebt, dan moet je maar oefenen. En dan laten we de energie langzaam doorstromen naar onze seksuele organen. Als je een man bent, je prostaat, je testicles. En bij een vrouw de baarmoeder, eierstokken, eileiders. En dan verzamelen we die energie gewoon lekker in onze buik. We eindigen eigenlijk altijd in de buik. En dan maken we nog even contact met de aarde en met de stoel. En dan is de speed trip voorbij en dan kunnen we gewoon even rustig zitten. Maar jij kunt niks voelen, of wel?
Nou ja, nee, maar daarom. Maar nou ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik nu al wel dacht van... oh, dit was alweer... ja, dat weet je dus ook nooit of het je mind is. Ik ben inmiddels met de sporten wel erachter dat ook al probeer je eraan te denken... dan heeft het al effect op hoe je de oefening doet. Dat is een soort rare iets waar ook gewoon alle sportleraren zeggen... ja, zo is het nou eenmaal. Ook kan je je buikspieren niet aanspannen. Denk maar dat je ze aanspant.
Ja, ja, ja.
Dan zal je de oefening toch beter doen.
Chi flows where the mind goes. Dus als jij ergens aan denkt... Hè, dus je, wat Mantaxia zegt... als je de postcode kent van het orgaan... dus je weet waar het zit... en je gaat daar gewoon aan denken... uiteindelijk gaat die energie er naartoe stromen... en dat ga je ook voelen.
Ja.
En, maar wat wij heel veel doen is ook masseren.
Ja, gewoon echt aanraken. Met aanraken.
Gewoon laat je lekker masseren dan.
Ja, daar heb ik wel inderdaad hele mooie... ook echt spirituele ervaringen mee gemaakt. En nu je het zo zegt, snap ik ook ineens waarom.
Dat is contact maken met je lichaam.
Maar als jij dit zojuist doet... dan even los van de nieren waarvan je zei dat het lastig was... jij voelt wel echt gewoon... Ja, oké.
Ja. Ja.
Ah, vet.
Sorry.
Nee, ik vind het mooi. Ik bedoel, kijk, ik heb dus niet zo'n ontzettende drang naar verlichting of wat dan ook. Maar ik heb een heel event over verbinding met jezelf georganiseerd.
Ja, ja.
Omdat gewoon...
Ja, omdat je het zelf zoekt.
Ja, absoluut. Ja,
terecht, dat is prachtig.
Ja, en ook omdat ik weet dat uiteindelijk weer verbinding met anderen. Hè?
Maar ik kon het in het begin ook niet voelen. En nu als ik in de auto zit, dan rijd ik naar Haarlem... en dan is het eerst ga ik een half uurtje in mijn rechternier zitten... en dan in mijn linkernier gewoon tijdens het autorijden.
Ja.
En dan gaan ze gewoon vibreren.
Ja.
En dan komen er ook stoffen vrij. Want daar zit ook je bijnieren, daar zit ook je adrenaline en zo. Dat komt dan gewoon tot rust.
Ja, toch nog even naar die driedeling. Ik vind het heel mooi hoe jij omschrijft dat, zeg maar, in het hoofd. Als je even gewoon dus, zeg maar, de spirituele wereld, zeg maar, ontleedt. Dan heb je in je hoofd heel erg met visualisaties natuurlijk. Met mantra's, gebeden. Inzichten. Precies. Ook dat hele non-dualisme en zo, dat zit allemaal heel erg in je hoofd.
Je kunt mentaal verlicht zijn en toch heel slecht in je vel zitten, letterlijk. Ja, dat zie je ook vaak bij mensen van, die zijn dan ontwaakt, maar die zitten een beetje zo aan tafel.
Dan heb je je hart.
Ja,
boeddhisme. En dat is heel erg liefde, precies. Maar ook wel christendom, gewoon ook wel allerlei soorten van therapie.
Ja, zeker.
Die gewoon wel echt gaan over het gevoel. Of het gaat allemaal een beetje over het gevoel. Maar dan heb je dus de buik. En dat gaat dan natuurlijk over vitaliteit.
Vitaliteit, seksuele energie. Seksuele energie. In je buik zetten.
Ja. En dat wordt dus eigenlijk... het wordt ook wel een beetje door de geneeskunde gebruikt.
Ja, zeker. Zeker. Yoga werk je natuurlijk ook met je lichaam. Maar niet specifiek met die seksuele energie. Die zet je niet in je buik. Taoïsten hebben ontdekt dat je de darmen... Ja. Dat noemen wij de onderste tanchen... Dat is de enige plek in je lichaam waar je energie kunt opslaan.
Ja.
En als je de hele dag met die energie wil werken, zoals Taoïsten, dan zet je dus 's ochtends gewoon een hoeveelheid energie in je buik. Dan heb je een warm buikje, zoals we dat dan noemen. En daar kun je dan... Die energie is dan een soort batterij die je hebt. En dat is intelligente energie. Die gaat onmiddellijk naar een orgaan toe als het daar nodig is. Dus dat is, die weet zelf waar die heen moet.
Ja. Een soort echt een energiecentrum.
Ja, dus dat is een brandstof voor ons om dieper, om ook in het hart en het hoofd die diepere vormen van liefde en meditatie te ervaren. Als je dat niet hebt, dan ben je eigenlijk roofbouw aan het plegen op je eigen energie.
Ja, want zo heb je dus Shen, dat is het hoofd.
Ja, dat is spirit energy, ja. Dat is verfijnde energie.
De chi.
De chi-chi noemen we dat. Want alles is chi, hè? Maar dat is de chi-chi. Ja, dat klinkt een beetje...
Ja. En de ying. En de
ying. Jing. Dat is echt je seksuele energie. Je bloed en je sperma. En echt die wat zwaardere seksuele energie.
Ja.
En die kun je ook uit de aarde halen.
Precies, want daar waar je... de shen is een beetje de hemel en de planeten. De chi is de natuur. Ja, ja, ik vind dit fascinerend. En omdat je namelijk over dat buikje, om het zo maar even te zeggen, of de jing klinkt wat beter. Ik hoor daar niet zoveel over.
Nooit. Nee, dat is waarom het ook. Daarom wil ik dat boek er ook over schrijven. Want ik zie iedereen bezig met inzichten en ontwakingsgedoe.
Ja.
Maar niemand in zijn buik zitten.
Nee.
Ja. Dus we zijn uit balans. Onze maatschappij is gewoon uit balans. En ze zeggen dat we nu dat onze wereld nu in een soort upgrade zit. Hè? Dat er hoge frequente energie is. Maar dat zit in de aarde. Dus je moet contact maken met de aarde. Wil je dat echt goed op kunnen vangen en goed kunnen laten doorstromen in je systeem.
Ja.
En je zult merken als jij echt contact maakt met de aarde. Dat is zo'n liefdevolle energie. Zo balancerend. Dat is echt niet voor niks dat ze zeggen moeder aarde. Dat is liefdevolle energie.
Maar eigenlijk vind ik dan de gouden glimlach die we net deden, komt er toch weer van
komt
boven.
Komt toch weer uit de zon, maar we laten hem doorstromen naar de aarde.
Ja, precies. Ja. Maar aarde. Gouden
energie hoort wel bij de aarde, hoor.
Ja, dat begrijp ik. Maar want dat komt uit het alwees. Maar je hebt twee manieren van aarde, heb ik begrepen.
Namelijk? Via de botten. En
energetisch en via... Precies.
Ja, ja.
Dus, maar kan je dat uitleggen?
En sommige mensen zeggen ook van als je in je onderbuik zit, ben je ook geaard. Het is een brede term. Waar we het net over hadden, de fascia en zo. Hè?
Ja.
En de spanningen in je lichaam. Ook de bottenstructuur is een hele belangrijke antenne voor energie. Dat is zeg maar het lichamelijke aarde. En het energetische aarde is wat ik net zeg, dat contact maken met het energieveld van moeder aarde. Dat is een energetisch ding. Maar die twee dingen hangen natuurlijk zo ontzettend sterk samen. Ja.
Ja, man. Ik vind het fascinerend. Nee, omdat ik heb hier... je zou kunnen zeggen, heel veel mensen aan tafel die zijn of van de mind of van de hart.
Exact, ja.
Maar niet van...
Niet van de buik.
Nee, niet van de buik.
Nee, ik zou daar eens beginnen. Als je...
Ja. Ook omdat het, en dat spreekt me wel aan... En dat was voor jou dan misschien eventjes in je hele zoektocht naar verlichting wel wat verontrustend. Ook omdat het dan dus niet alleen maar gaat over de mooie dingen en de goede dingen.
Nee, want de buik is bij uitstek de plek waar we de negatieve dingen die we niet willen voelen wegstoppen.
Precies. Ook de mooie dingen. Ik bedoel, je bent ook vlinders in je buik.
Absoluut, absoluut.
Maar je bent ook een onderbuikgevoel wat niet goed is.
En ik heb het gezien in de praktijk tijdens lessen en zo. Met name bij vrouwen. Als zij contact gaan maken met die bekkenbodemgebied.
Mm-hmm.
Wow, daar gebeurt echt heel veel. Daar komen vrouwen echt in hun kracht te staan. Voor mannen geldt precies hetzelfde. Mijn leraar die nam me mee gewoon naar mijn seksuele organen. En dan echt daar contact mee maken. Dat is heel ontroerend.
Mm.
Want je hebt misschien heel veel seks gedaan in je leven, maar je hebt nooit echt contact gemaakt met je penis en je ballen en weet ik wat. Dus dat lichaam snakt daar echt naar.
Yeah.
Ja. En zo zit onze hele cultuur in elkaar. Het is echt een cultuurding. Wij zitten met z'n allen in dat hoofd de hele dag. En in die positieve mindset willen we blijven.
Ja.
Maar dit is ook, als je naar je schaduwkant wil kijken, of ook emotioneel gezien, moet je beginnen in je lichaam, denk ik.
En is er een soort oefening om beter te kunnen aarden? Of is dat ook gewoon vooral visualiseren met die wortels die uit je voeten komen?
Nee, ik heb een hele cursus voor online staan. Okay. En je hebt oefeningen zoals de shaking the tree. Gewoon gaan staan schudden.
Ja.
En de deep earth pulsing. Dan ga je echt staan en heen en weer wippen op je voeten. Ja. En dan duw je.
Oh, dat kan ik ook een beetje van de qigong, zat het er ook
exact,
in.
Exact, het is een qigong.
Ja, dus, okay.
En veel masseren, je benen masseren, die kanalen openen. Ja, er zijn heel veel manieren om dat te doen.
En zijn
aan te raden.
Ja, nee, zeker. Zijn er nog, want ik ben gewoon benieuwd hoe ver je daarin. Je gaat toch al snel vergelijken en zo. Zijn er nog dan plekken in je lichaam waar jij moeilijk contact mee heb of waar je bijvoorbeeld nog pijn hebt?
Absoluut. Kijk,
inmiddels weet je dat dat heel veel zegt over...
Tuurlijk, absoluut. Dus ik heb hier een spanning altijd lopen.
Over het midden van je buik.
Ja, en dat is precies de grens tussen bovenlichaam en onderlichaam. Ja. Dus ik wilde altijd hier zijn. En
je wilde boven zijn, ja.
Daardoor hebben de organen die hier liggen, dat zijn eigenlijk wel je belangrijkste organen. Hier liggen bijvoorbeeld je lever en de mild en de maag, vooral ook. En de galblaas, ik had galstenen op een gegeven moment. Die organen die kwamen dus... Daar gebeurde niks. Die kregen niet genoeg energie. Die zijn allemaal uit balans geraakt. En ik ben nog steeds bezig om dat in balans te krijgen. En het is eigenlijk deze spanning die ik heb, dat noemen ze ook splitsing. Mm-hmm. Ook in de therapie noemden ze dat splitsing. Is mijn belangrijkste leraar. De grootste kut ellende in je leven, zeg maar, is gewoon je belangrijkste leraar.
Ja, dat, ja,
en iedere keer als ik die splitsing voel, dan weet ik van, oh, ik moet terug naar de aarde. Dus dat is mijn signaal geworden.
Ja.
Ik had het liever zonder gedaan, maar het is toch goed dat ik het heb.
Nee, ja, zo is het nou helemaal. Ja, dat is natuurlijk altijd het hele mooie. Ik hoorde jou dat ook ergens zeggen. En toen dacht ik, ja, wat crazy. Maar dat is wel precies wat je aan het doen bent. Waar het leven, als het wel ergens om gaat, worden wie je bent.
Worden wie je bent, ja.
Ja.
Ja. Is echt, ja.
Ja.
Dat is het.
Dat is het.
En dat bedoel ik met het ego zit wel eens in de weg.
Ja.
Ontwaken is een natuurlijk proces. Met name mensen die willen ontwaken, dat heb ik dus zelf ook gedaan, die gaan dat dan tegen zitten houden.
Ja.
En dan probeert eigenlijk steeds iets te zijn wat je niet bent. Ik moet dit. Oh, ik moet nu dat. Oh, ik moet nu zus en zo'n training gaan doen en dan kan ik misschien dit en dat. Nee, het is de beste technieken, de beste paden, die leiden je terug naar wie je bent.
Ja, ja, maar dit is dan leuk, want tegelijkertijd is dat verlangen wel de drijfveer waarop
tuurlijk,
je... Dus je hebt dat ook nodig.
Ja, en ik heb voor mezelf heb ik dat dan zo geformuleerd, want ik zat daar ook mee, ja, van dat het doel ligt uiteindelijk in mijzelf.
Ja.
Dat is dan natuurlijk ook een cliché, maar
ja,
het doel is om hier en nu te zijn. Dat is het enige doel waar ik naartoe werk, als ik dat zo mag zeggen.
Ja. Maar dat blijft alsnog een streven.
Ja.
En een goal.
Ja, maar dan heeft het ego wat te doen.
Ja, nee, precies. Ik vind de kleuter vind ik wel leuk. Want daar kan je ook inderdaad, daar kan je ook altijd wel om lachen. En ik denk dat altijd heel gezond is. En ik vind het een mooie omschrijving. Ook omdat die ook een rol heeft.
Exact.
Ja.
En die we niet weg willen denken. En zoals de meeste spirituele paden altijd gezegd hebben... Ego dood.
Maar waar kan dat nou vandaan? Want kijk, natuurlijk, jij hebt verteld over een soort classic. Iets wat we allemaal wel kunnen voorstellen. Dat je op je 22e je helemaal doorweekt was. En je sleutel slot wilde omdraaien. En je hand niet kon bewegen omdat je zo koud was.
Ja.
En toen dacht, ja, er moet toch meer zijn dan dit.
Ja.
Maar ja, dit is een ervaring die op zich elke jongere heeft van wat is dit voor een leven?
Ja, maar dit ging wel wat dieper.
Nou, ja, maar, zo, maar waar kwam dat vandaan? Waar had je dan? Je had toch ergens?
Ik denk dat ik het altijd gehad heb. Dus als ik dan in de kroeg stond met vrienden en iedereen gewoon... Hey!
Ja.
En ik dacht van, jullie geloven hier echt in. Van, ja, ja. Je gaat er echt in mee. Je bent echt in die
en
illusie.
En jij dacht altijd, er is meer...
Nee, ik had altijd een soort afstand van... dat klopt, dat is dan noem ik dan de kiezel in je schoen. Van, dat klopt iets niet... Dit is het niet. Dus en dat moment in Utrecht tijdens mijn studententijd... van voor die deur van het studentenhuis van... het moet echt meer zijn dan dit. Was een heel diep gevoel van, dit is klaar. Dit is dit pad.
Ik doe er ook niet meer aan mee. Nee. Zo,
ja. En toen las ik dit boek. Om dan, als je
gaan,
dat wil.
Ja,
dat
gaan door.
Dat autobiografie van een yogi van Yogananda. En... ik was wel toen, dus ik ben op zoek gegaan naar spiritualiteit. Ik kende dat woord, denk ik niet eens. Maar ik ben een beetje gaan zoeken en wat boeken van theologen gelezen. Ik dacht, nou, ik had vrij snel door, denk ik, van die mensen hebben een mening ergens.
Want zo ging het, studentje. Ik bedoel, het is ook niet vanuit
lezen,
je ouders of zo.
Helemaal
of,
niet. Nee,
of mensen in de buurt. Nee.
En je had geen internet, dus je had alleen een bibliotheek en een papieren telefoonboek. En er stond geen kriya-yoga, er stond niks in.
Jij ging
ontwaken.
Boeken lezen en zo kwam je bij
en
die.
En toen kwam ik bij dit boek.
Ja.
En dit las ik en die man, dat is Yogananda. Die beschrijft dus een ontwaking, een verlichtingservaring, zoals mijn guru ook gehad heeft. En ik dacht, die man weet waar hij het over heeft. Dit wil ik ook. En dat was echt van, ik werd één met de oceaan van vreugde en blablabla.
Ja, ja, ja.
En als je dan, en die zei ook van, als je dan zus en zoveel kriya ademhalingen per dag doet, je moet er een miljoen doen en dan doe je dat zus en zo. Sommige mensen zijn er 2 jaar mee bezig, sommige 5 en sommige 12, maar dan heb je het, dan ben je klaar. En dat wilde ik, weg.
Dat voelde als een cursus, gewoon met een kop en een staart, dus daar
precies
ging je volledig voor. Ja.
En alleen, waar vind je dat dan? Nou, er stond een soort mysterieuze meester in dit boek, Babaji. Niet mijn baba, maar een mysterieuze, baba betekent gewoon vadertje. En die leefde al honderden jaren of zo. En die had gezegd van, ik voel dat er zielen zijn in het Westen die ook willen ontwaken. En als je mijn naam uitspreekt met een zegen, dan zul je een zegening krijgen of zoiets. Dus ik dacht gewoon, ik ga gewoon Babaji spammen in mijn mind. Dus ik ga 3 dagen lang alleen maar aan Babaji denken van, ik wil kriya yoga inwijding. Want ik wist gewoon niet waar je dat moest halen. Nou, 2 weken later ging de telefoon en een jaarclubgenoot. Ja, ik ga iets doen dit weekend, kriya yoga. Dus... ik dacht, nou, that's it.
Echt waar?
Zo is het gegaan, ja.
En daar ben je dus volledig
ook toen heb ik me laten inwijden.
Je bent volledig ervoor gegaan.
Nou, je krijgt dan een soort inwijding. Nou, dus ik ging oefenen en je gaat licht, geluid en vibratie ervaren. Geluiden horen en ik zag dan geen licht en ik voelde eigenlijk ook niks bij die inwijding. En toen een paar maanden later kwam Baba naar Nederland. Dat was dan de grote yogi guru van de Kriya Yoga. En ja, toen stonden we daar in een boerderij in Houten met 200 mensen, waarvan de helft van die witte kleren aan hadden. Love and light.
Ja, ja.
En ik had zoiets van, nou, dit is echt niet voor mij. Want ik had wel die Bhagwan documentaires gezien. Ik dacht, nou, dat is niks. Hij had inderdaad zijn oranje jurk aan en een witte baard. En nou, iedereen naar voren voor darshan om te buigen. Ik dacht, ja, ga ik niet doen. En de volgende dag dacht ik van, ja, laat ik het nou toch maar doen. Want ja, ik ben hier nu toch.
Ja,
stop. En toen de ochtend daarna, boom. Derde oog was geopend. Dus toen had ik hem aangeraakt. Hij had iets gedaan. Hij had iets in mijn achterhoofd zo een beetje zitten porren. En
ja, maar goed, dit gaat mij even. Ja. Dit gaat mij ver. Maar
en de volgende ochtend zag ik een cirkel van wit licht, blauw erin en een ster. Dat is echt het klassieke derde oog. Dat was gewoon geopend. Dat had ik nog nooit gezien. En ik dacht, nou, dat komt door hem. Dus this is the real thing.
Oké, maar
en ik ben niet de enige die zulke ervaringen met hem heeft gehad.
En hoe moet ik dat zien? Is dat derde oog dan iets dat eenmaal geopend, kijk je daar altijd ook mee? Nee. Of was het een tijdelijk?
Dat gaat weer dicht en dan moet je mediteren om dat regelmatig te openen. Dat is gewoon je zesde chakra.
Ja.
Het is je intuïtie.
Ja.
En hoe dieper je mediteert, hoe sterker je intuïtie wordt. Dat klopt wel.
Dus een basisvraag bij mij.
En het is ook als mensen doodgaan, dan hebben ze het vaak over een tunnel van licht. En dat is letterlijk wat je ziet als je derde oog open gaat. Dus ik denk dat mensen die doodgaan, door dat derde oog of zo gaan.
Ja. Dus antwoord op de vraag, hoe train je intuïtie, is wat jou betreft meditatie.
Ja, een van de manieren, ja. Ja.
Wat is dan
een zesde chakra openen, ja. Op welke manier dan ook.
Oké.
Je wilt alles trainen.
Nou ja, ik vind het gewoon, ja, dat klinkt het dan wel. Ja, je probeert het toch zo tastbaar mogelijk te maken.
Ja.
Maar ik herken ook wel heel erg veel van wat jij zegt als het gaat om mediteren. Dat je daar heel gelukkig in kan worden. Hoe je daar toch, ja, je mag niet denken in goed en fout, maar je wordt er toch beter in. Of dan je gaat dieper in ieder geval.
Exact, ja.
Maar ergens denk ik vooral, dat heb ik nu al een paar keer gezegd, dat die connectie met het lichaam, wat toch ook wel heel essentieel is, dat het daar gewoon wat tijd voor is.
Ja.
Dat me dat veel gaat geven. En dat weet ik ook hoor, van de dingen waarmee ik bezig ben. Nog even terug naar het boek. Is er nog iets anders wat je heel erg daaruit hebt gehaald?
Er zit een soort, dat boek, als je dat leest, dan voel je een soort liefde. Het is een hele liefdevolle man geweest, denk ik. En het is ook een soort sprookjesboek met allemaal van dit soort verhalen van heiligen die allemaal wonderen, dingen die hij heeft meegemaakt.
Zeker als je dat op je 22e of 23e las, dat de lat wel gewoon heel hoog ligt.
Ja, maar why not?
Ja, zo is het ook.
Ja. Nee, want middelmatigheid, daar ben ik niet echt van.
Begrijp ik.
Ja.
Oké, het derde boek.
Nou ja, uiteindelijk ging ik dus mediteren en heel diep mediteren en het lukte allemaal niet. En dit is het woord spiritual bypassing, bestond toen nog niet. Dit boek van Chogyam Trungpa, dat is een Tibetaanse lama, dat heet Spiritueel Materialisme Doorsnijden. En daar stond een zin in en die zei, ontwaken of verlichting is de grootste teleurstelling die er is. En ik met dit beeld, zo van, ik ga ervoor en dit en dat. Ik dacht van, maar huh? Ja. Weet je wel, dat kan niet. Maar hij had wel gelijk natuurlijk. Dus,
want
het is natuurlijk een teleurstelling voor je ego, dat is één. Maar ook voor je spirituele ego. Hè? Want de beelden, hij zegt letterlijk, denk je nou echt als je ontwaakt dat er dan de hemel open gaat en dat er engeltjes met trompetjes naar beneden komen? Nee, het is een hele normale ervaring. En dat van die engeltjes, dat was wel hoe ik in de Kriya Yoga werd beschreven. Mm-hmm. Maar wat ik uiteindelijk zeg maar aan mijn eigen keukentafel heb meegemaakt, dat lijkt meer op dit.
Ja,
ja.
Dat is wel een goed moment om even te omschrijven. En in al zijn eenvoud en misschien dus lastig omschrijven. Dat was voor jou een magisch moment. En nu heb ik een wijze beeld op. Nou ja, jij bent scriptschrijver, jij weet hoe dodelijk dit is eigenlijk. Ja, maar dat vind ik ook de kracht. Giel. Want dat is precies waar het over gaat. Je moet je er niet te veel van voorstellen. Want wat was jouw verlichtende moment?
Nou ja, er zijn er meerdere geweest.
Ja,
ik bedoel,
maar dit was aan de keukentafel.
dit was het meest gewone moment.
Ja.
Dit is het moment waarop ik meest mezelf was. En waar, ik had ook helemaal niet door van dit is een magisch moment. Het was meer van een moment van intens welbevinden. Ik zat aan de keukentafel en that's it. Ja. En ik hoefde ook niks meer dan aan de keukentafel zitten. En dat betekent dat ik eigenlijk helemaal samenviel met wie ik was. Ben.
Niet aan denken.
En er kwam op een gegeven moment wel een gedachte op. En ik, met de gedachte die opkwam was van... wat scheidt me nu nog van verlichting? En het antwoord was niks. Maar toen moest ik weer plassen. En toen ben ik gewoon gaan plassen. En toen kwam het leven weer op gang. En pas maanden later had ik door... hier is iets gebeurd. Want de ervaring dat ik zo'n piekervaring kon hebben... zonder iets te doen, zonder iets te streven... zonder iets aan mezelf te willen toevoegen, zonder iets te willen bereiken... maar gewoon Alex, de dikke brabo, met al zijn ellende en eigenschappen, karaktereigenschappen... Dat ik dat gewoon kon ervaren en niks anders hoefde te zijn dan dat. Dat was de gamechanger. Ja. Dus al dat streven wat ik heb gedaan, kon ik loslaten.
En daarmee haal je ontwaken ook weer helemaal terug naar de basic. Waardoor misschien ook mensen kunnen denken... oh ja,
dat kan ik ook.
Maar ik heb ook wel eens een keer een wandeling gehad. En toen kwam ik ineens bij een meer uit.
Exact.
En ik zag... ja.
Ik heb precies daarover een blog geschreven op Holistic vorige week. Heel veel mensen hebben deze ervaring. En eigenlijk hadden we daar het gesprek mee moeten beginnen. Omdat mensen anders denken van... ja, het is ver van mijn bedshow. Mm-hmm. Maar nee, dat is juist iets wat je al regelmatig doet. Ja. Als jij op vakantie bent of je maakt een strandwandeling... en opeens komt er een gedachte van... dit ga ik met mijn leven doen. Of je ligt in bed met je partner... en je voelt je iets van een samensmelten met iets. Of sommige mensen die zeggen... ik voel opeens liefde voor een voorbijganger die ik niet ken. Of dat moment van eenheid. Dat is zo'n ontwakingservaring.
Maar als jij zegt zo'n moment van... dit ga ik met mijn leven doen. Ja, dat is dan toch weer heel erg je hoofd.
Nou, op het moment dat je contact hebt met zeg maar, die diepere laag bewustzijn... dan zitten heel vaak komen er nieuwe inzichten, nieuwe downloads.
Ja, ja, ja.
Van, dat is dan één gedachte. Boom. Ze vroeg ook aan Baba... want in principe is dit stadium van Nirvikalpa Samadhi... is het gedachteloze stadium. De gedachten zijn helemaal weg. Het ego is dan echt weggebrand.
Ja.
En ze zeiden van, heb je dan nog wel gedachten? En hij zei, af en toe. Dus af en toe had hij een gedachte.
Ja, ja.
Maar hij handelde volledig vanuit ware natuur, zoals je dat noemt.
Is dat ook dat wat ze woewaaien noemen?
Ja, dat is weer een andere... dat is het Taoïstische...
Okay.
Ja, ik denk wat ik had, was meer woewaai. Dat wil ik niet vergelijken met Nirvikalpa Samadhi. Dat echte hoge
termen allemaal mensen, nee, maar het ene is totale verlichting.
Woewaai betekent gewoon doen zonder te doen. En dat heeft iedereen, dat is gewoon flow.
Ja.
Punt, laten we het zo noemen.
Ja. Oh, mooi.
Heeft iedereen.
Ja. Nog iets anders over dat boek?
Nee, dat was een zaadje voor mij. En een hele grote meneer die dus in Amerika terechtkwam... en zelf ook ging roken en drinken en neuken. En zo van, ja, ik ben nu ben wel een Tibetaanse lama... maar ik moet leren om te leven zoals westerse mensen leven. Zodat, ja, dat is een hele grote revolutionaire man geweest... die ook veel grote leraar heeft opgeleid.
Maar lees jij bijvoorbeeld nu nog veel?
Nee, eigenlijk niet. Nee, minder. In ieder geval geen romans meer ook.
Nee.
Ik heb ze zelf nog wel geschreven, maar ik zou er nou nooit maar eentje lezen.
Maar gewoon meer over zelfontwikkeling en spiritualiteit?
Als ik iets wil, als ik dus net zoals jij denk, ergens naar op zoek ben van... hé, hoe zit dat hiermee?
Nee, maar ik ben echt aan het verslinden. Dat is gewoon...
Heb ik ook gedaan. Hè? Ja. Dat is normaal. Dat is normaal.
Dat is normaal. Ja. Nee, maar er komt... Ik moest echt vanochtend onder de douche... moest ik toch aan jou denken. En dan denk ik ook van ja, ik ging namelijk zeep gebruiken. En toen dacht ik, ja, waarom gebruik ik dat eigenlijk?
Ja, dus?
Nou, ik vroeg mij af of jij bijvoorbeeld... ik denk, zou zo'n gast nog zeep gebruiken? Want je kan ook denken, ja, maar ja, je kan ook denken, zo is het allemaal niet bedoeld.
Anders kom ik niet meer aan bij mijn vriendin. Ik denk het wel dat dat nuttig is om zeep te gebruiken.
Ja, maar ja, ergens kan je ook, als je helemaal teruggaat naar de basis... en naar een soort oer iets en gewoon zijn wie je bent... ja, dan hoort daar ook bij hoe je ruikt en dat soort dingen.
Ja. Ja, is ook zo. Is ook zo. Maar het is niet zo dat als je ophoudt met zeep gebruiken... dat je dan wordt wie je bent.
Nee, dat begrijp ik.
Dat is een beetje... Dus vroeger mijn guru ook had van, moeten we dan ook vegetarisch eten? En toen zei hij van, ja, als dat spiritueel is, dan zijn alle geiten verlicht. Dus het is, je moet het niet omdraaien.
Nee.
Ja. Het is goed om veganistisch te eten.
Ik begrijp wat je zegt. Ja. Maar op het moment, laat ik ervan uitgaan dat jij best wel weet wie je bent. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je, jij legt net de link.
Ook iemand die zeep gebruikt kan zijn wie die is.
Ja, nee, dat begrijp ik ook wel.
Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl/boekenkast. Maar ik heb een extraatje, want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story, waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan hebben we het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl/boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top toch? Thanks.
Maar je bent bijvoorbeeld wel, ben je vegan of vegetarisch? Ja. En heeft dat wel met energie te maken?
Ja, ik voelde wel dat ik dat nodig had.
Ja. Ja.
Maar mijn lichaam reageerde wel heel heftig op. Ik ben mede dankzij, ik was veel dikker dan dit. Hè. Ik ben 20 kilo afgevallen, ja. Mede door die touwoefeningen. Mijn bloedsuiker is nooit in balans geweest. Vegan schijnt een goede manier te zijn om dat in balans te brengen. Maar bij mij ging het niet van een leien dakje. En nu wel. Nu ik salades ben gaan eten, ben ik meer in balans. Dus ik verwacht ook nu dat ik meer ga afvallen.
Ja, want jij zegt er net gewoon nog even, dat tussen neus en lippen, dikke brabo. Dan denk ik, ja, daar zit toch wel, daar zit toch gewoon, ja.
Wat zit er?
Nou.
Afkeuring voor mezelf?
Ja.
Ja, is gewoon wie ik ben. Nou, ik ben niet van de school van je moet je overgewicht accepteren. En dat, ja, dat is ook zo. Op een ander level is dat weer zo. Maar het is wel iets waar ik mee blijf worstelen.
Ja.
Dus dat is, de Chinezen hebben daar een gezegde voor van je kunt beter voorkomen dan genezen. Ze hebben daar een veel mooier beeld bij. En ik ben wel met dat genezen bezig nog steeds.
Ja, dat is eerlijk. Oké. Okay. Ja. Nou, we weten in ieder geval dat je doucht met zeep. Maar hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?
Wow. Ik sta om 6 uur op en dan ben ik toch wel 2,5 uur bezig met meditatie en qigong.
Zo?
Ja.
En
dan de lunchpauze ook weer hoor. Dus, maar ik vind het gewoon lekker en het laat mij als schrijver ook op. Hè?
Ja, nee, precies, want ik denk dat veel mensen denken, ja, dat zou ik willen, maar ik moet gewoon naar kantoor.
Als jij gewoon naar kantoor moet, is dat niet echt realistisch.
Maar 2,5 uur meditatie en qigong.
Bij die Taoïstische oefeningen zijn zo lekker om te doen dat je, ik kan er niet mee ophouden. Dus,
dan zit je lekker 's ochtends over je buik.
Ja, heerlijk, ja.
Nee, ik moet zeggen, die oefening, hoe heet die oefening?
Heeft geen naam.
Buikwrijven.
Gewoon lekker buikwrijven. Ja. Dat vond ik zo belachelijk toen ik dat voor het eerst
deed.
Maar
hoe doe je dat? Want ik bedoel, als je zit, is het niet zo lekker. Dan
toch wel.
Ja? Maar dan zit je gewoon wel van de achter. Dan zit je dus niet met je rug recht.
Ja, ik zit nu een beetje raar, maar.
Als je met je rug recht zit.
Zelfs met mijn buik is dat gewoon te doen hoor.
Ja.
Ja?
Oké.
Okay. Ja? Ja, je kunt ook dit doen. En dan een beetje stroom.
Ja.
Dan, dat is vuurenergie, dus dan waterenergie. Die kun je dan vermengen en zo. Ja. Het begint met massage. S'avonds eindig ik ook vaak een beetje masseren om in mijn lichaam weer te komen. Niet dat ik dan niet. Ja, dat ben ik natuurlijk wel schrijver. Dus dan zit ik s'avonds ook weer in mijn hoofd. Tuurlijk. Dus dan moet ik ook weer shaking the tree doen en een beetje masseren.
Ja.
Ja.
Dat merk ik dus. We gaan straks. Tenminste, of was dit echt je hele ochtendroutine? Er zit verder geen.
Ja, er zitten allerlei technieken in natuurlijk, maar het heeft geen zin om dat hier allemaal.
Nee, je maakt me wel nieuwsgierig.
Nee, ja, gewoon meditatie. Ik doe nog steeds kriya-yoga ook, maar ook grounding technieken en weet ik veel wat. Dus,
en je pikt een beetje wat voor dag het is dat je denkt, we gaan dat weer eens doen.
Nou, het is meer, ik probeer dingen dan bepaalde maanden uit en dan precies. Soms, dan het verandert wel altijd, ja.
Maar geen koud douchen, wel gewoon eten?
Ik doe ook een Wim Hof ding.
Oh ja.
Ademhaling. Dat lijkt verdacht veel op wat wij noemen embryonic breathing. Dus heel diep ademen, in en adem, in en uitademen, 30 keer doet hij. En dan uitademen en dan gaan zitten, gaat alles vibreren. Dat doen wij bij de embryonic breathing ook. En ik hou dan een heel klein beetje mijn buik in gespannen. Dan activeer je het middenrif. En dan krijg je meer chi, trek je dan naar je toe. Dus ik vind dat een hele goede oefening. Het koud douchen, dat bevalt mij niet. Dat krijg ik koude handen van, dus dat vind ik niet prettig. Ik vind het lekker om een warm buikje te hebben.
Dat hoeft er niet helemaal prettig te zijn. Nou ja, misschien ook wel.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Nee, ja, want ik vind het oprecht. Ik vind het vervelend, maar ik vind het ook heel prettig.
Het geeft heel veel chi, geeft veel energie.
Ja. Ja. Maar ik moet dus meer Jing.
Je moet niks.
Ik moet niks. Nee.
Ja, cliché jammer. Weer, hè?
Ja, nee, maar heel goed. Wat wil ik nou vragen? Want de ochtendroutine... Nou ja, ik weet dat jij ook, en dat was ook weer confronterend met betrekking tot mezelf, dat jij ook 's avonds meer moeite had om eigenlijk je meditaties te doen.
Ja. Ja.
Maar nu is dat wel gewoon net alsof...
Knop om. Dus... Gewoon knop om. Ja. Volgens mij beschrijf ik dat ook. Ze hebben ontdekt dat mensen die volgens andere mensen heel veel discipline hebben, dat die veel minder discipline energie gebruiken dan mensen die geen discipline hebben. Dus je hebt zeg maar een reservoir discipline wat je per dag kunt aanboren. En mensen die extreme discipline hebben, gebruiken dat helemaal niet. Want die hebben gewoon gewoontes. Dus ja. Ik heb op een gegeven moment tegen mezelf gezegd van... Ja, inderdaad, hè, je hebt een druk leven. Je komt thuis. Ik kwam dan van de televisiestudio en ik had geen zin om te mediteren. Op een gegeven moment heb ik tegen mezelf gezegd... Er is geen enkele reden goed genoeg om niet te mediteren. Alles is maar 2 minuten. Want dat is wel belangrijk dat je zegt... 2 minuten, 3 minuten is ook goed. En als je dan eenmaal zit, ja, dan is het ook wel lekker om te zitten.
En dan, dat is eigenlijk wat jij probeert te zeggen, dan is het ook geen discipline meer als in moeite. Dan is het
ik denk
gewoon...
er niet over na. Dat nadenken, zal ik het wel, zal ik het niet. Ja. Dat kost energie.
Ja. Dus ja, maak van dat soort dingen echt een routine. En als tandenpoetsen...
Knop om, ja. Echt knop om. That's the only way.
Ja, maar dus wel met liefde.
Ja.
Wel gewoon vanuit een soort rust en het is al goed. En...
Ja. Ik heb het ook een hoofdstukje over, ik geloof, discipline en loslaten. Dat zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Je kunt pas iets loslaten als je het beheerst eigenlijk. Hè? Dus die discipline is heel belangrijk. Ik hoor het jou steeds zeggen, trainen, ik wil dit trainen. Mm-hmm. En op een gegeven moment moet je het loslaten. En dat is dat liefdevolle deel. Ja. Je hebt het allebei nodig.
Ja, ja, ja. Nou, dat doet me denken aan, even een stap. Iets wat je ook in je boek behandelt. Heel erg nog met, het vizier op verlicht ontwaken. Dat jij zegt eigenlijk heel veel mensen die gebeurt dat niet of die kunnen dat niet, omdat ze denken dat ze het niet kunnen.
Ze geloven het niet. Ja, dat zei Yogananda. Hè, het grootste obstakel voor verlichting is 1 enkele gedachte, namelijk de gedachte: ik kan het niet. Ja, je kunt het wel. En het is je geboorterecht ook. Dit is, spiritualiteit is de bron in jezelf zoeken. Die zit ook echt in jezelf. Kijk, als je rijk wil worden. Dan kun je met een gouden of een zilver lepeltje worden geboren. En dan heb je een enorme voorsprong. Maar in spiritualiteit wordt iedereen geboren met evenveel startkapitaal.
Mooi.
Dus iedereen kan het.
En het is ook precies wat je wil in het leven. Of waar je mee bezig bent.
Ja, het is een natuurlijk proces. Dus het hoort bij onze evolutie. Ik denk dat we onbewust hier allemaal naartoe aan het werken zijn. Iedere levensles is een vorm van evolutie. Hè? Je groeit en je groeit. Het is de natuur. De natuur groeit en bloeit. Dat doen wij ook. Op het moment dat je bewust wordt, kun je dat proces gaan versnellen.
Oké, maar dan komen we, want daarmee zeg je iets wat mij heel erg logisch lijkt. Wij groeien allemaal. Dat is gewoon de natuur. De natuur groeit.
Ook spiritueel.
Ja. Precies. En daar zit dus dan een verschil tussen groeien en ontwaken.
Ja, en ik zie dus ontwaken als iets wat je continu doet.
Ja.
En dat is het groeien. Dus weer een tak erbij, weer een bloem erbij.
Ja.
Daarom heb je ook meerdere ontwakingservaringen. Het houdt nooit op.
Nee.
En dat is prachtig, want dat betekent dat je nu ook al oké bent. Weet je, het is precies. Niet zo van, je hoeft niet meer naar dat ene doel te werken.
Nee.
Want dan ben je dood. Als je niet meer groeit, ben je dood. Dus als je ophoudt met groeien, zo van het is een diploma wat wordt uitgereikt, je bent nu verlicht, dan ben je dood. Ja. Nee.
Nee, maar dit is met name... Wel fascinerend dat er natuurlijk genoeg mensen zijn die dan zo'n ontwaakmoment hebben gehad. Maar eigenlijk niet meer groeien. Of althans, ja, dat gaat dan door. Maar
die zijn heel blij met zichzelf dan. En die blijven zoals ze zijn.
Ja, of die gaan dus echt, en dat gebeurt dan nog best wel veel. Juist met al die onrust die dan waarschijnlijk in hun buik zit. Allerlei seksuele...
Dat is het verschil tussen waking up en growing up.
Oh, dat bedoelde ik eigenlijk, ja.
Sorry. Dus ontwaken, dat is het spirituele ontwaken. En heel veel spirituele leraren die zijn daarin gespecialiseerd.
Ja.
Maar growing up, emotioneel groeien en weten hoe je met je eigen onderbewuste moet omgaan en zo, daar zijn ze niet in gespecialiseerd. Dat is prima als je in een grot zit te mediteren de hele dag, of als je in een ashram zit in India met alleen maar mannen. Maar als je in de westerse maatschappij met beide poten op de grond wil leven, met een relatie en kinderen en een baan, dan is dat echt niet genoeg. En je ziet vaak dat die goeroes, als ze naar het westen komen, niet het emotionele gereedschap hebben om aan de verleidingen te weerstaan, zeg maar, van de vrijheid die we hebben in het Westen. Mm. Mensen zijn eigenlijk wel verlicht in een bepaald opzicht, maar dan kun je kunt ontwaakt zijn en toch een enorme eikel. Het is niet grown up.
Nee. Maar ik vind het ook een lekkere gedachte, want ik bedoel, ik of wij zijn hier nu heel erg mee bezig en wij gaan boeken erover lezen en allerlei disciplines aanleren die dan routines worden. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, al zou je het niet doen, je bent aan het groeien.
En ja.
Precies.
Ja. Ja. Nee, dat is zo. En ja, ik denk wel als je... Je kunt ook zeg maar van het padje raken van je eigen groei. Hè? Dus het kan ook de andere kant op gaan. Als je in de drugs gaat en niet op aarde wil zijn, dan
ben je niet aan het groeien.
Dan ben je niet aan het groeien. Nee. Dan ben je aan het doodgaan eigenlijk.
Maar hoe zie jij dan de tijd waarin we leven? Noem het de nieuwe dimensie. Jij hebt het ook op een gegeven moment, en dat deed me heel erg denken aan een boek wat ik nog niet heb gelezen, maar wat heel erg gaat over de verschillende stadia.
Ja.
En dat
werkt is ook met Ken Wilber.
Met kleuren en zo werkt dat.
Ja, ja, met indigo en. Ja. Ik kan het ook niet helemaal onthouden, maar het was wel leerzaam om. Ik heb het ook een stukje in mijn boek gezet. Moet ik dat hier uitleggen?
Nee.
Je hebt verschillende stadia. Je groeit. Dat zijn dan filosofen, hebben dat dan allemaal in kaart gebracht op welke gebieden je allemaal kunt groeien. En het spirituele gebied, het ontwaken, is maar één van die gebieden.
Ja.
En je groeit als individu en je groeit als maatschappij. Bijvoorbeeld het afschaffen van slavernij. Je ziet vaak dat als 10% van de mensen, de elite, vaak ergens van overtuigd is, dan is het een soort tipping point.
Mm-hmm.
En dan verandert de hele maatschappij. De slavernij is een hele korte tijd wereldwijd afgeschaft. Nu zie je dat met vegan. Hè? Je ziet bij de Albert Heijn nu alles is vegan. Dat is die 10% begint nu door te stromen naar de rest van de maatschappij.
En jij denkt echt dat het binnen een mum van tijd heel de wereld het is? Dat zou ik mooi vinden.
Ik denk het wel. Veganisme, ben geen activist of zo, maar ik denk dat het heel veel problemen oplost. Hè? Milieuproblemen, gezondheidsproblemen. Dus ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Ik denk dat alles wat we nu om ons heen zien met Trump en Poetin en al die eikels, dat een reactie is op wat er aan het gebeuren is. Dat mensen aan het ontwaken zijn, dat er hogere frequentie energieën zijn en dat een heel groot gedeelte van de mensen dat gewoon niet wil.
Even een grootse vraag. We hebben het net gehad over, laat ik dit jouw drietrap nog even noemen, aanleren, internaliseren en loslaten. Dat is ook waar we het net over hadden met trainen. Ja. Maar er komt altijd zo'n moment, ik geloof dat jij dat, noem je dat genade?
Zo in de religieuze sector noem je dat genade.
Wat is genade?
Dat je een cadeautje krijgt van het universum, zo kun je het ook zeggen, dat het opeens moeiteloos gaat.
Ja, 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 ja.
Moeiteloos ontwaken, want je werkt ergens naartoe. En er komt een moment van loslaten. Op het moment dat je echt iets kunt echt loslaten, gebeurt er wat vaak. En dat voelt dan alsof er een cadeautje komt van boven of van het universum. Dat is eigenlijk de doorbraak die je krijgt door loslaten, zo kun je het ook noemen.
Maar van wie, of ja, dat is moeilijk.
Het is maar net hoe je dat... Dat is,
en waar geloof jij in? Van wie, waar komt bij jou betreft, komt de genade vandaan?
Geen idee. Ja, ik geloof wel dat er een soort creatieve bron is van het leven.
Ja.
En ook wel dat dit niet de enige wereld is die er is. De fysieke wereld. Maar voor de rest heb ik daar weinig ideeën over.
Er zijn nog twee methodes, kleine dingen die ik wel luisteraars graag wil meegeven. En in ieder geval een kleine gevoel bij krijgen. Te beginnen met de 3-2-1, noem je dat zo?
Oh ja, oh my god, ja, ja, ja. Dat is projecties terugnemen.
Projecties terugnemen, ja.
Dus de derde persoon is, dan heb je het over iemand anders, hij. De tweede persoon is jij, Giel, ten opzichte van mij. En de eerste persoon ben ik zelf.
Ja.
Wat er gaat gebeuren als jij niet in contact bent met je negativiteit, dan creëer je een schaduw. Je wil altijd in love and light zijn, dan heb je een schaduw. En wat het is dat je geen feeling hebt met de negativiteit in jezelf. En je wat onaangenamere eigenschappen. Op het moment dat je die schaduw hebt, dan projecteer je die onbewust op de buitenwereld. Dus van, die is niet spiritueel. Of die heeft wel problemen met zijn woedeaanvallen. Mm. Dan heb je meestal zelf heb je daar last van. Dat wat jou het meeste triggert in andere mensen, daar zit vaak je eigen schaduw. Mm. Dat is wel zo. En de simpelste manier om dat in kaart te brengen, dat is als je de 3-2-1-methode toepast. Zo van, op het moment dat jij jezelf iets hoort roepen over iemand anders wat bij jou iets triggert, dan kun je denken van, oh, wacht even. Dat is een proces van terugnemen. Hij is een eikel, want die is agressief. Dan ben ik blijkbaar agressief. Dat is eigenlijk wat het is.
Ja. Nou, dat doet me aan denken aan iets wat hier vlak voor deze opname begon. Maar ik was ook, begrijp me niet verkeerd. Ik had er vooral heel veel respect voor. Dat jij, we hebben hier het boek even niet. En ik zeg, oh, je hebt het boek niet. Ik heb het boek ook niet. Ik heb het boek via PDF gelezen.
Mm-hmm.
En jij, bam, jongen, jij kan dan even heel erg boos zijn over het feit dat het boek er niet is.
Nou, ik was niet boos. Nou, maar ik vond het heel onaangenaam voor jou.
Oh, dat vond ik helemaal niet. Maar jij gebruikt wel allerlei taal, hoe zeg je dat? En ik voel wel een soort... Nee, maar ik vond het heel goed. Ik dacht alleen maar, wow.
Ik vond het echt jammer dat jij dat niet...
Nee, maar
ik heb zeker boosheid in me.
Nee, maar ik vond het juist knap. Want ik merkte gelijk dat het mij dan raakte. En denk, jezus, heftig.
Nou ja, kijk, het is natuurlijk belangrijk als je hier komt dat boek er ligt.
Het maakt ook niet zoveel uit. Maar ik vind het nogmaals, nu lijkt het net alsof ik ervan geschrokken ben, maar dat was niet helemaal waar. Het was meer dat ik dacht van, wauw, wat goed dat die gast dat gelijk even gewoon heel...
Nee, dat is inderdaad, what you see is what you get.
Ja.
En het is ook zeker niet zo dat ontwaken betekent van dat je nooit boos bent.
Nee.
Absoluut niet.
Nee.
Ik heb het dan ook over je rugzak neerzetten, zeg maar. Dus de last van emotionele shit en mentale shit die je hebt loslaten en neerzetten. Maar dat wil niet zeggen dat je geen rugzak meer hebt. Ik haal regelmatig dingetjes uit. Hè? Ik kan heel ongeduldig zijn in de auto. Ik zeg van, godsamme, god.
Nee,
dat heb ik gewoon heel erg. Maar dat is mijn karakter, dat is mijn ego.
Ja.
En wat ik geleerd heb, is dat gaat nooit weg. Daar kun je niet weg mediteren. Heb ik wel geprobeerd. En dat is spiritual bypassing. Dus inderdaad, dat is dan maar zo. Dat wil niet zeggen dat ik mijn woede ga uiten en dat ik agressief word.
Het is gewoon, daarom zeg je de rugzak naast je neer. Je weet wie je bent. Maar er zijn ook momenten dat je dat eventjes naast je kan leggen.
Ja.
Maar uiteindelijk en dan weer loslaten. Je rugzak weer mee. Het wordt er wel allemaal heel... eigenlijk. Maar dat is ook precies de titel van het boek. Moeiteloos ontwaken. Ja, doe geen moeite.
Je doet wel moeite, maar het ontwaken zelf gaat moeiteloos. En dat is de paradox. Ja, dat is het moeiteloze. Dat je glijdt in een soort moeiteloosheid.
Ja. Nou ja, wat ik heel fijn vond, en daar hadden we het al een beetje over met of je wel of niet met twee benen in twee boten staat. Jij zegt eigenlijk hoe je het doet, wat er op je pad komt. In welke volgorde je bepaalde dingen doet. Of je eerst bezig bent met mediteren en dan met yoga en dan met... Het maakt allemaal niet uit.
Nee, gewoon wat... Nee.
Nee, maar er zijn natuurlijk best wel leren over die bijna een soort stappenplan, wat wij allemaal wel lekker vinden natuurlijk om te hebben.
Je moet die combinatie zoeken, denk ik. Je hebt wel een methode nodig. Het is goed om naar leraren toe te gaan natuurlijk en niet alles alleen maar uit een boek te willen leren of een beetje aan te klooien. Ik ben wel iemand die dingen graag gedegen aanpakt. Maar deze tijd vereist het echt dat we veel relaxter, veel losser ermee omgaan met wat is een pad, wat is een methode. Je moet echt je eigen dingen bij elkaar zoeken. Aurobindo, dat was zo'n filosoof in de 19e eeuw in India, een grote yogi. Die zei, in een ideale situatie zijn er net zoveel religies als mensen. In die tijd was religie nog een ding, en dat is nu niet meer, maar... Hij bedoelde eigenlijk paden, denk ik. Van ja, iedereen heeft zijn eigen pad.
Ja.
En het klinkt ook weer als een cliché, maar het is ook lastig hè, om naar je eigen intuïtie te luisteren. Je kunt pas naar je intuïtie luisteren als je hem kunt horen of voelen. En daarom gebruik je vaak eerst een methode om daar te komen. En op het moment dat je die voelt, dan kun je je eigen ding gaan doen. En dat vind ik ook nog steeds heel moeilijk hoor. Het is niet zo dat moeiteloos gaat.
Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee, dat is daarom, dat wil ik een beetje zeggen. Daarom heb ik zelf nooit gehad wat jij wel op jonge leeftijd had. Het heel erg de ambitie om verlicht te raken. Ik heb vooral, nou dat is ook een soort tagline van Koekeroe, niet zozeer om je beter te voelen, maar om beter te worden in voelen.
Ja,
dat,
exactly,
is, dat is waar het mij om gaat.
Ja.
En nou ja, zoals gezegd, daar ben ik mee bezig.
Not to feel better, but to feel better.
Ja.
Ja, dat is letterlijk wat ik in een van mijn Facebook-video's...
Oh, oké, okay, ja.
Heel goed.
Wat is verder jouw... Want eigenlijk ben je hier ook eventjes ingekomen... omdat je toch even niet bezig kon zijn met tv, films.
Nee, het is wel een shift in mijn leven. Okay, nee, ik ga hier wel mee door. Het is wel... ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet voor mij... Maar het voelt wel dat ik dit echt mijn hoofdding word.
Ja. Dus je noemt jezelf heel erg de Dutch Taoist. Nee, dat vind ik een mooie naam. Maar dan denk ik ook, oké, dus is dat, wil je juist een soort ambassadeur van het Taoïsme worden?
Nee, ik moet daar nog mijn weg in vinden. Ik heb geen idee. Ik heb wat cursussen online gezet. En ik ga in september live les geven met zaaltjes, in zaaltjes en zo. En ik kijk wel waar dat uitkomt. En dit is wel denk ik mijn pad nu.
Ja.
Ja.
Oh, dus je gaat niet eens films dingen meer doen?
Ik ga geen nieuwe projecten meer bedenken voorlopig. Nee. We hebben nog wat dingen. Nee, dat is echt bizar. Want begin 2020 had ik hele grote plannen. Ik had een pilot geschreven over Johann Sebastian Bach. Ik was echt met grote dingen bezig.
Ja.
En die corona gebeurt. En ik had echt van... Oh.
Ja. Het was voor jou een zegen.
En toen dacht ik van... Nee, dit... mijn plan was om... nog 10 jaar scenario's te schrijven en dan een boerderijtje te kopen... en dan mensen les te gaan geven, zo in mijn huiskamer, wat ik nu ook doe. Maar door de corona dacht ik van, nee, it's time. Ik ga dat nu doen. Ik ga die stap maken. Online. Maar mocht ik geld nodig hebben of whatever, of er komt een goed idee... dan ga ik wel weer script schrijven natuurlijk.
Ik moet zeggen, ik probeer altijd het C-woord... en inmiddels kan ik wel gewoon corona zeggen, omdat er gewoon bijna een soort licht aan het eind van de tunnel is. Ik heb het altijd een beetje proberen te vermijden, maar ik ga in jou gewoon toch wel... Misschien is het nou dan, maar ik ben gewoon wel heel benieuwd. Ik ben gewoon te nieuwsgierig.
Wat?
Ga jij, of ben je al gevaccineerd?
Yes, dat heb ik laten doen, ja.
En wat deed het met je?
Oh, dat was wel grappig, inderdaad. Je voelt wel wat binnenkomen. Ik ben dus inderdaad heel gevoelig voor energie.
Precies.
Dus ik ging zitten en... Het eerste uur, ik voelde wel wat binnenkomen. Ja, het was wel, het voelde niet als een hele liefdevolle energie die je lichaam binnenkomt. Maar het was een uur later was het weg. Ik heb het toch gedaan, omdat in een ideale wereld vind ik dat iedereen qigong moet doen en aan zijn eigen immuunsysteem moet werken. Maar zoals het nu is, laat ik zo zeggen, ik heb geen alternatief. Jij wel? Ik bedoel, gebeurd is, wat de regering heeft gedaan. Ik heb daar ook vraagtekens bij. Ik ben geen samenzweringsdenker, maar ik zie geen alternatief als we de boel weer open willen gooien voor vaccinatie. Dus ik heb het gewoon laten doen, ook voor andere mensen, ook voor mijn eigen moeder die 85 is, dat ik daar weer op bezoek kan en zonder dat zij er bang voor is. Dus taking one for the team zou je het ook kunnen noemen. Hè? Gewoon praktisch, pragmatisch. Het is ook aards. Niet te veel in de woeboe. Ik geloof niet in die samenzwering dat Bill Gates antichrist is.
Ik waardeer je heel erg je geaardheid ook hierin. Maar tegelijkertijd is het wel een onnatuurlijk iets. En zeker met iemand die zo goed kan luisteren naar zijn lichaam.
Ja. Maar mijn lichaam is nog steeds niet helemaal in balans. Dus ik vertrouw dat ook niet helemaal. Als ik corona zou krijgen, zou ik denk toch wel last van hebben.
Ja, dus dat is ook nog maar, een soort angst.
Ja. Jij dan?
Ja... Nou ja, ik vind het lastig.
Ja.
Ik vind het heel lastig. Kijk, one for the team vind ik een beetje, daarvan denk ik, ja. Dat is natuurlijk wat veel mensen zeggen. Die zeggen dan, ik vind het egoïstisch als je het niet doet. Dan denk ik, nee, jij bent lekker vlees aan het eten. Ik bedoel, het is maar net hoe je het bekijkt.
Ja, dat klopt.
En ik zit gewoon wel ontzettend juist heel erg dat ik bezig ben om zoveel mogelijk naar mijn lichaam te luisteren. Om zoveel mogelijk dingen natuurlijk te doen. Maar ik ben ook heel opportunistisch als ik gewoon naar een festival ga.
Ja.
Dan wil ik wil ook vooral naar het festival.
Ja.
Dus.
Snap ik.
Ja. Rain?
De Rain Method van Tara
Kunnen
Bach.
Kunnen we die nog even doen?
Poeh. Heb je ergens last van? Wat je. Ja, we maken het persoonlijk.
Heel goed. Maar mag ik hem ook zo groot maken dat ik geef? Of moet het echt een mentaal probleem zijn? Of mag het ook verbinding met mijn buik zijn?
Moet even nadenken. Wat was het nou precies?
Het is ook niet jouw methode, maar ik vond hem wel. Ik ken hem wel dankzij jou.
Is er een negatieve emotie waar je mee zit op dit moment? Een soort boosheid? Dat kan wel. Als jij zegt van, ja, mijn grootste frustratie is...
Ja, mijn grootste frustratie is dat ik geen goed contact met mijn lichaam heb.
Ja, dan ga je dus, je sluit je ogen en je gaat in je lichaam voelen van waar zit die frustratie? Waar zou je, ja, dat is natuurlijk lastig, want je kunt het niet voelen, zeg je dan. Maar misschien kun je hem ergens voelen. Stel dat je nou heel boos zou worden daarover.
Nou ja, ik heb wel één plekje wat ik nu ineens voel, maar ja.
En waar is dat?
Ja, hier zo.
Grappig, hè? Bij de lever, dat is de boosheid.
Ja? Ja. Meen je het serieus?
Ja. Ja, heel goed.
Okay, ja.
En wat het dan, wat bij mij dus zo goed werkt, je gaat dan naar die boosheid toe en dat ga je dan accepteren dat je die voelt. En dan zet je op een gegeven moment een stapje terug en dan heb je compassie met het feit dat jij boosheid hebt.
Ja, want even, wat is de R, de A, de rain is het?
Rain, recognize, allow, dus je laat het toe, de boosheid. Ja. Dat gevoel. Dat investigate. Oké, hoe voelt die boosheid? Waar zit die? Wat voor, is het een scherpe pijn? Is het een zachte pijn? Is het een zeurende pijn? Is het een ander gevoel? En ik weet de N weet ik even niet meer. Maar nurture, dat is de compassie voelen.
Lief zijn ervoor.
Ja, en wat ik zo geniaal vind aan die methode is van... wat heel veel spirituele mensen hebben, heb ik dus ook. Oké, ik ben bijvoorbeeld boos ergens over. Stel, mijn boek is niet aangekomen bij Giel Beelen. Daar ben ik dus boos over. En dan zet ik een stapje terug en heb ik compassie. Dat arme Alex, die is helemaal boos over dat boek. Oh, dat is toch zielig voor Alex. En dan zet ik nog een stapje terug. Want ik ben ook boos over het feit dat ik boos ben. Mm. Want ik ben spiritueel. Ja. Ik ben love and light.
Dat zit er ook nog.
Er zit een laagje bij. En daar moet je ook compassie mee hebben. Ja. En dat is de Rain-methode. En dat is echt geniaal.
Maar dat hele compassie hebben voor, dat vind ik altijd, het wordt er ook heel weeg van.
Dat is de innerlijke glimlach. Dus je hoeft niet compassie... Het probleem is dat je probeert iets te voelen wat je niet hebt. Dan zeg je, ja, daar heb ik niks mee, want dat voelt geforceerd.
Mm.
Maar met welwillendheid of een glimlach aanwezig zijn bij wat je voelt in je lichaam...
Ja.
Dat is compassie in actie. Dat hoef je niet die compassie te voelen. Dat is
nee, maar ik voel die compassie wel. Alleen ik vind het zo glad ijs. Omdat je daardoor gewoon alles goed kan praten voor jezelf.
Oh, omdat dan ga je meteen in je hoofd zitten.
Omdat
weer.
Je het wel snapt. En
ja, maar dat is mentaal. Dat is mentaal. In India noemen ze de mind. De doubting faculty. Het is eigenlijk ook het enige wat de mind kan. Is dingen steeds in twijfel trekken. Ja. Dus je gaat, je hebt nu eigenlijk contact met iets... Je zegt, ik kan geen contact krijgen. Je hebt dus wel contact. Ja, en de mind zegt, that's the problem, denk ik dan.
Ja, oké. Oké, hoe wil je herinnerd worden?
Nou, niet. Dat is niet zo belangrijk, lijkt me.
Hoezo niet?
Nee.
Je schrijft een boek, je lanceert cursussen.
Ja, ik wil dat
cursussen.
Mensen wat hebben. Wat ik dus had, ik liep op een gegeven moment in een bos... En ik had een van die ervaringen gehad. Een van die ervaringen duurde echt maanden. Ik liep in een bos en ik voelde een stroom liefde uit mijn hart. In het universum stromen. En de gedachte die ik daarbij had is van... ik wil dat iedereen dit kan voelen. Ja, en dat is waarom ik les ben gaan geven. En toen dacht ik van, ik moet les gaan geven. En nou, toen een dag later belde mij een van mijn taalleraren. Hij zei, ik loop de hele dag aan jou te denken. Volgens mij moet je les gaan geven. It's time.
Hmm.
En ik dacht van, nou, dan ga ik dat doen. Dus dat is waarom ik het boek geschreven heb. Omdat ik wil dat mensen ervaren wat ik kan ervaren. Hoeven ze voor de rest niet aan mij te denken erbij.
Nee. Oké.
Wil jij dan herinnerd worden?
Nee, ja, je hoeft ze niet allemaal terug te kaatsen.
Oh, sorry. Ik ben benieuwd.
Geen idee. Vind ik ook niet zo belangrijk, nee.
Nee.
Ik vind dat wel een mooie grote vraag, omdat ik daarna dan automatisch naar de dood door kan gaan.
Ah, oké.
Omdat ik benieuwd ben
hoe
jij daarnaar kijkt.
Nou, het gekke is dus dat sinds ik dit boek geschreven heb en ik heb de beslissing genomen om les te geven, is mijn spirituele ontwikkeling eigenlijk in een stroomversnelling geraakt. En dat heeft heel erg te maken met die andere wereld. Ik kan het niet anders zeggen. Er komt van alles binnenlopen, zeg maar, tijdens mijn meditaties. Dus daar heb ik een wat concreter beeld van nu dan een jaar geleden.
Nou, neem ons even mee dan.
Nou ja, ik had al geleerd van de Kriya-yoga, maar ik had dat zelf nooit ervaren. Maar dat is blijkbaar. Wat ik weet is van, ik mediteer en ik voel mijn energielichaam uitdijen. Dat is ook wat je voelt als je in slaap valt. Toevallig had mijn vriendin dat gisteren, die zei van... Ik voel mezelf in slaap vallen. Ik zei, dat is je astraal lichaam. Dat is je energielichaam. En dat betekent dus, wij zijn niet alleen materie. Wij zijn niet alleen vlees. Dus we hebben een energielichaam. Dus er is een wereld waar we volgens mij naartoe gaan als wij doodgaan. En Jezus zei van, in het huis van mijn vader heeft vele woningen. En ik denk dat we nog heel wat gaan ontdekken over de woningen die daar zijn. Want dat zijn allemaal verschillende werelden met allemaal wezens, zeg maar.
Je zegt het met een soort leuke twinkeling in je ogen.
Ja, ja.
Omdat je er gewoon echt zin in hebt om dat te ontdekken.
Ja, ja. Ja,
nee, ik vind het ook fascinerend, hoor.
Dus dat. En ik denk dat het een soort leerscholen zijn waar je nooit uitgeleerd raakt. Totdat je dan bij de bron terug bent. Bij de Tao of bij de God of hoe je dat dan ook
noemt. Ja, dat is een beetje de grootste vraag hierachter. En ik bedoel, we weten het allemaal niet. Maar daarom vind ik het leuk om er even over te hebben. Want Alex van Galen is er niet meer.
Nee.
Maar de energie...
is er nog wel.
Ja.
Ja, energie gaat niet verloren. Hetzelfde als met de zin van het leven. Dat heeft geen zin om dat af te vragen wat de zin van het leven is. Oh, daar had ik met Naomi e-mail over. He, je bent het leven. Dus, en dat is een stroom energie. En op het moment dat je erover gaat nadenken, zitten we weer in ons hoofd.
Ja.
Dus,
ja, maar ook dat is het leven, toch?
Ja, dat is waar. Dat is waar, dat ben ik met je eens. Ja.
Maar dat is net een beetje als met het ego en zo. Oké, ja, ik ga jouw vraag dan denk ik als laatste stellen. Wat, of tenminste, dat is de vraag die Baba jou...
What is your change? Tijdens de meditatie zei hij altijd, hè? What is your change?
Ja, what hij is wilde, your change?
Dat is een heel doelgerichte vraag.
Ja.
Oké, alles wat je doet, what is your change?
Ja. Dus en, je zou het wel gewoon vertalen als, wat is je verandering?
Ja, groei ook,
ja,
hè? En,
ja, wat is je groei,
ja. Ja, ik heb dus geleerd dat ik ben continu aan het groeien. En... ja, dus ik hoef niet ergens heen te groeien. Ik ben gewoon aan het groeien. Ik voel dus iedere dag dat ik iets nieuws leer, iets nieuws. Ja. En dat is echt waar. Dat is echt...
Ook. Alleen, maar daarom vind ik het een wat grootse vraag. Omdat het wel lijkt te vragen naar even een concreet iets waar je nu even in aan het groeien bent. Of bedoelde hij niet?
Ja, jawel. Ik heb op dit moment niet echt doelstellingen. Zo van, ik wil dit nog bereiken of dat nog bereiken. Ik laat dat meer gebeuren.
Maar je zegt wel, maar dat komt dan een beetje doordat je... Nou ja, je zou kunnen zeggen uit de kast bent gekomen.
Zo voelt het ook.
Ja, nee, dat begrijp ik wel een beetje over je spiritualiteit. Dat daardoor het nog meer aan stroom is in ieder geval.
Ja, dat klopt.
Dus dat is daar...
Daar ben ik mee bezig. Maar dat is een ontwikkeling die ik niet had verwacht. Nee. Dat hoort zo ook natuurlijk. Die hele taal had ik ook niet verwacht.
Nee.
Bizar.
Maar hoe kijk je nu terug op dat jongetje van 22... dat heel graag verlicht wilde zijn?
Met liefde natuurlijk. Ja, als ik dat boek had kunnen... Ik voel me vandaag af, als ik hem dat boek had kunnen geven... had hij er dan wat aan gehad of niet? Ik denk dat het nog... Nee, ik denk het niet.
Je moet het ook voelen,
hè?
Ja.
Dat
is wel mooi.
Ja.
Dankjewel, Alex. Je hebt mij echt veel geleerd. En ik weet weer echt precies... ik ga nog
Jij
meer...
Bedankt. Wel doen dan.
Ja, gewoon rondjes draaien. En
ik zal je toegang geven tot die cursus. Dan kun je hem cursus proberen.
Ja, en het boek... Ik kan het niet laten zien.
Het is allemaal love and light. Nee. Zijn we helemaal niet boos over.
Nee, nogmaals respect, hè?
Ja. Ik weet dan niet dat dat zo overkomt. Dus ik ben gewoon mezelf.
Nee, maar dat is mijn eigen gevoeligheid hierin. Daarom ging ik het even die 3-2-1 methode. Omdat ik gewoon zelf...
Het klonk zo alsof ik zeg maar een woedeaanval had gehad.
Ik kan gewoon heel slecht... Ik ken die emotie boosheid gewoon zelf niet zo goed. Dus als ik bij iemand anders zie, dan denk ik echt... Oh, wauw, dat vind ik gewoon top. Weet je, als ik Tom Cruise op de set helemaal zie flippen tegen zijn personeel... dan denk ik, wat een goede gast. Omdat ik gewoon wel denk van, ja, daarna is het eruit.
Ja.
Ik weet niet hoe relaxed die daarna is.
Nee.
Maar het voelt wel, zoals ik mensen wel ken, die bam, altijd clean zijn.
Ja.
Ik bedoel, kijk, het is ook niet dat ik het opkrop. Ik weet gewoon niet eens dat het er is.
Hey. En is dat iets moois of juist niet? Dat vraag ik me af.
Fucking niet mooi natuurlijk. Tuurlijk
weet je niet.
Nou ja, ik wil wel dus meer voelen. En dat mag ook meer pijn en boosheid en alles zijn.
De Diamond Approach, heb je er wel eens van gehoord?
Nee.
Diepe zucht. Maar de Diamond Approach is eigenlijk therapie in de richting van ontwaken. Hele moderne methode. Wordt in Nederland ook beoefend.
Ja, maar ik ga je voelen. Ik hoef niet zo te ontwaken.
Oh, oké. Ja, natuurlijk.
Dat is gewoon...
Voelen. Ja, maar dat is het voelen.
Ja. Maar is dat ontwaken?
Oké, dat weet ik niet. Ja.
Ik vind dat gewoon zo, dat hele ontwaken. Daarvan denk ik, joh, wat kunnen mensen er druk mee zijn?
Ja. En heb je therapie wel gedaan dan?
Verschillende soorten therapie, ja absoluut. Ja. Nee, dus daarom, ik bedoel, ik zit echt midden in een proces, hoor. Het lijkt nu net alsof ik hier niet mee bezig ben. Maar daarom...
Ik wou net zeggen, je bent behoorlijk aan het ontwaken.
Nee, zeker. Maar ja, oké. Bedankt, Alex.
Jij bedankt.
Oké. Meer informatie ga je vinden op de website. En dat is www. Kom er maar in, Wim. Koekeroe. KUKURU.nl. Dus koekeroe.nl. En op koekeroe.nl/Alex. Daar vind je dus ook alles. En ik zal er ook even een linkje plaatsen. Naar bijvoorbeeld je cursus. En
hey, hey, wat goed. Top. Ja.
Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.
Ja, voordat je weggaat. Je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in. En dan voelen we elkaar 1 mei. Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu. Want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken. En samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt gebeld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. koekeroe.nl/meditatie